Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality TV met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 aller tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal, het beste verhaal, en dat is dan De Nummer 1 aller tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Het is zondagavond 11 juli 2021, de dag van de EK-finale waar we toch niet in staan. Live vanuit de Dag en Nacht Studios is dit de Rode Lantaarn.
Het is de dag na de dag van de voortzetting van het tijdperk Mollema. In de zaterdagrit naar Quillan toonde ons Bouke nog maar eens wat hem zo goed maakt. Een feilloze intuïtie voor zowel het juiste moment als de eigen mogelijkheden. En het talent om die twee zaken te combineren tot een winnende ontsnapping. Vandaag, op de dag des heren en des belastingparadijs Andorra, was het zwart-geel wat de klok sloeg. Ons Mike moest babysitten op Jonas van de Visafslag, maar de rest van de ploeg zat keurig mee in de ontsnapping van de dag. En toen de stofwolken waren opgetrokken, bleek het een mooie rover van Uilenbal die eindelijk zijn volwaardige lidmaatschap wist te claimen met een indrukwekkende zege in Andorra la Veille. Meteen maar even wat belastingvrije fusjes inslaan. Daarvan worden ze blij op de soos. Dikke vol voor Jumbo-Visma en Sepp Kuss.
Sepp Kuss, already a winner at the Vuelta, now a stage winner at the Tour de France. Two mountain stage wins for Jumbo-Visma in a tour where they'd lost their leader. Not a bad return in the end for the Dutch team.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France, sitting right next to you.
Vo. Willem.
Ja.
Jonne.
Tim.
Waar waren jullie toen Mollema het tijdperk voortzetten?
In het Amsterdamse bos.
Ik in het bos in bij Zeist.
Waren jullie ook in het bos? Ik was ook in het bos.
Ja. Nou ja, zeg.
Waren alle drie in het bos?
Dan zou je toch zeggen dat Michael Woods zou moeten winnen. Maar helaas.
Ja, alle drie in het bos, ja.
Wow. Ik was, en ook, we wisten het helemaal niet van elkaar, toch?
Nou, nee, niet dat we... Nee, precies. Maar het zorgde wel voor een probleem. Want daardoor konden we natuurlijk geen emergency pod opnemen vanuit het bos.
Ja, ik zat wel te kijken. Maar ik was in het bos in Friesland, in een huisje. En ik had mijn microfoon niet meegenomen. Maar ik heb het tot me genomen, laten doordringen en er uitgebreid van genoten.
Ja, ja. Het mag dus nooit meer voorkomen. En vanaf nu kun je dus nooit meer je microfoon vergeten, Tim. Want het kan altijd gebeuren dat het tijdperk toeslaat.
Ja. Zeker. Overigens kregen we een mailtje van Cedric Hoge. Mm-hmm. Of we een emergency podcast niet meer een emergency podcast wilden noemen.
Waarom?
Maar een spoedcast. Oh ja. Dat vond hij veel logischer en mooier.
Spoedcast!
Ja, toch?
Bij emergency podcast stel ik me ook altijd wel een soort sirene voor. Ja. Of er zo'n Batman logo wat in de lucht schijnt. En dat wij ons dan naar het hoofdkwartier moeten begeven.
Ja. Ja. Maar hebben jullie het... want ik heb dus gisteravond besteed aan het terugkijken van de koers.
Oh.
En daar gaat natuurlijk wel een tikje van de spanning af. Want je weet op welk moment Mollema gaat. En dat hij het gaat redden.
Ja.
Maar ik heb er toch wel nog steeds van genoten, hoor.
Nee, ja. Ik heb eigenlijk vrij lang met mijn jongste dochter op de borst naar de koers gekeken. Wat heerlijk was. En op een gegeven moment heb ik haar naar mijn moeder gebracht. En toen ging ik naar een feestje in het Amsterdamse Bos. Maar het Amsterdamse Bos is toch 3 kwartier fietsen. Ik had een heerlijk lekker fietsmomentje.
Was je op een feestje?
Ja.
Dan mag het toch helemaal niet meer?
Buiten was het.
Was je op een illegale rave?
Misschien. Oh. Zeg ik niet. Ja, vrienden van mij die organiseren dat altijd. En elk jaar. En onderweg had ik hem gewoon op de oortjes staan. En eigenlijk precies toen ik aankwam, toen maakte Bouke het af.
Ja.
Schitterend.
Maar maakte hij toen ging hij over de streep? Of toen
ging hij over de streep.
Toen vertrok hij?
Nee, toen over de streep.
Oké, want er zat nogal wat tijd tussen namelijk.
Er zat een kilometer of 45 tussen.
46.
Oh, toch? Sorry, Tim.
Nee, ja, even scherp.
Gaan we kom maar neuken?
Ik denk niet dat dit klopt, wat je nu zegt. Maar het is...
Nee?
Nee.
Oh, nou, vlucht naar voren.
Ja, maar dat maakt niet uit. Het was wel rond die koers. En ja, het was wel... het was classic Mollema, toch?
Vond ik wel.
Echt een echte eentje. Ik denk wel eens, weet je wel, als je alle ritzegens van en overwinningen van Mollema met elkaar zou combineren, die allemaal in een computer zou steken en dan een gemiddelde uit zou proberen te halen, dan is dit wat er ongeveer uitkomt.
Ja.
Een soort van de Mollema-methode.
De Mollema-methode. Ja. Sterke groep. Moment dat eigenlijk niemand echt logisch vindt of verwacht, maar dan dat achteraf dan toch logisch blijkt.
Ja.
En vervolgens knijterhard naar de finish fietsen. En iedereen die je toch nog kennelijk een klein beetje onderschat, zelfs al ben je Bauke Mollema, dan nog steeds dat dan mensen denken, laten we nog maar heel even rijden.
Zou hij dit zo uitgekiend gepland hebben dat hij zeg maar tijdens de Giro en de Tour elke keer net niet sterk genoeg was in het hooggebergte, zodat ze hem nu liet rijden?
En de Wounded Buffalo tactiek. Ja. Dat je je tegenstander in slaap zust.
Ja,
maar groot fan van.
Ik was er wel weer heel blij mee dat het, nou ja, sowieso natuurlijk dat het nu lukte. Maar hij had natuurlijk in de afgelopen dagen wel vaker al een paar keer geprobeerd om in de ontsnapping mee te zitten. En ik was even bang dat het weer zo'n Giro-scenario zou worden. Waarin hij dan zo langzaam, weet je wel, in te veel ontsnappingen mee zit. En dan eigenlijk telkens net iets tekort komt.
Klopt, maar hij had het zelf al gezegd, hè, dat hij in die Van Toe-ontsnapping.
Ja.
Was hij heel goed. Hij zei chapeau voor Van Aert. Die was gewoon beter. Daar moeten we eerlijk in zijn. Mm-hmm. Maar in principe wordt hij daar natuurlijk tweede dan wel derde.
Ja.
Gunde die tweede plek aan Elissonde. Maar hij zei toen zelf, ik was echt heel goed. Ik was één in het middengedeelte voelde hij zich even wat minder.
Ja.
Waardoor hij ze toen moest laten rijden. En het kostte hem dan later, dat hij niet met Van Aert mee kon. Maar hij zei het al. En in de Giro, volgens mij was hij daar gewoon niet zo heel goed.
Nee, maar we hebben wel vaker de analyse gemaakt van Mollema, dat hij, hè, sinds hij eigenlijk besloten heeft van ik ga niet meer per se voor het algemeen klassement, maar voor ritzegens. Dat eigenlijk dat je op heel veel vlakken doet hij heel veel dingen goed. Behalve dan dat hij vaak net iets te vaak mee wil. Net iets te veel dagen omcirkelt.
Kwantiteit boven kwaliteit.
Ja, en dat is natuurlijk wat dreigt. Dat is een fine line. Want je moet meezitten om überhaupt kans te maken.
Overigens heeft hij het klassement rijden nog niet uit zijn hoofd gezet. Hè?
Nee.
Hij kwam hier. Ja. Toch, hij zei, ik ga kijken hoe het gaat.
Ja.
En als ik een klassement kan rijden, dan is dat fijn.
Maar zo niet. Het is toch, als je dit is toch...
Kijk, dit is veel vetter dan een zevende plek.
Ik moest ook denken, ik hoop toch zo dat Steven Kruiswijk naar Mollema kijkt en denkt, ik moet hier toch iets van leren. Ik moet de laatste jaren van mijn prachtige carrière toch niet slijten als...
Mee eens.
Ondersteuner van de beste klimmers in onze ploeg.
Klopt, maar Kruiswijk heeft toch niet het wapen dat Mollema heeft? Kruiswijk heeft echt niet die versnelling. Dus die moet het echt hebben van strak tempo naar boven. En dan hopen dat mensen... De adem wordt afgesneden op een gegeven moment.
Maar zo'n etappe als vandaag. Ik zat wel even te denken van, het is wel een mooie grote groep.
Hij zat mee.
Er zit een mooie berg waar je het verschil kan maken. Kruiswijk, ik bedoel, hij kan niet zo ontploffen als Kuskam bijvoorbeeld. Op zo echt die steile stukken. Maar het is natuurlijk wel iemand die knijthard bergop kan rijden.
Ja, maar dus er
moet wel een manier zijn waarop Kruiswijk iets kan winnen.
Nou ja, hij heel steady. Hij moet winnen met een lange aanval.
Ja.
Met een finish bergop. En dan het liefst niet op een berg die heel onregelmatig is. Want dat kan hij dan ook weer niet. Hij heeft gewoon, dat hebben we al vaker benoemd. Hij is natuurlijk wel van de generatie steengoede Nederlandse renners die niet echt een wapen heeft.
Nee.
En Mollema, die heeft dat wapen wel. Die heeft... En een goede finish, want Mollema kan gewoon goed aankomen als het bergop loopt. Maar hij heeft ook een goede demarrage. En hij heeft dus een neusje voor het moment. Want hij zei ook, ik merkte in de groep dat er wat oneenigheid was. Er waren mensen die niet echt meededen. Er waren mensen die aan hun limiet zaten.
Ja.
En daarom zag ik van, dit is het moment. En als hij dus weg is, is hij ook echt weg. Ja. Dan zie je hem niet meer terug.
Maar hij heeft een heel speciaal wapen. Hij heeft namelijk Google Maps opgezocht.
Ja, dat vond ik ook opvallend.
Hij had op Google Maps had hij van tevoren opgezocht bij deze etappe dat er een stukje was waar je heel snel uit zicht kon rijden. En daar heeft hij zijn slag geslagen. Maar soms dan denk je echt, ik was even vergeten hoe amateuristisch wielrennen is. Dat zeg maar, je gaat er toch vanuit dat al die aanvallers die meezitten, bedacht hebben van tevoren op welk gedeelte van het parcours het handig is om aan te vallen. En dan is één van de factoren snel uit zicht kunnen rijden. Dus ik kan me toch niet voorstellen, Mollema zei zelf dat hij daarmee een wapen had ten opzichte van de andere renners.
Nou, ja.
Gaan, dat de rest ook had aangestreept op het parcours. Hey, veel bochtjes.
Ja, weet ik niet. Dit zijn wel de details. Als je daarop let, ja, dan kan je wel gewoon het verschil maken. Ja,
zo blijkt.
Ik vind het niet. Ja.
Maar het is echt gewoon vakmanschap, toch?
Ja, toch? Ja. Ik denk dat ook genoeg mensen in die kopgroep zitten. Denk je, goh, ik zit in de kopgroep.
Ja, of misschien 10 kilometer later dat moment hadden bedacht.
Dat kan natuurlijk ook. Of, ja. Of die gewoon überhaupt denken van, nou ja, ik hoor het wel van mijn ploegleider.
Ja, of ik ben al blij dat ik erbij zit.
Ja, en Mollema, hij is natuurlijk ontzettend eigen gereid. Ik heb alles gezien gisteren qua talkshows en avondetappes en Vive le Velo's en dat soort dingen. En elke keer ging het over het feit dat hij zonder fietscomputer rijdt.
Ja.
Hij rijdt niet helemaal zonder fietscomputer. Hij
zit in zijn zak.
In zijn achterzak. Ja. Want dan kan zijn trainer uitlezen zijn waardes en dat soort dingen. Maar hij vindt het zelf niet aerodynamisch. Wat ik denk, ja, oké.
Okay, moet jij zeggen.
Dat is natuurlijk een heel kleine... Maar hij had een keer erop gereden. En hij werd er... Hij, in plaats van dat hij er kennis uithaalde en uit die kennis dacht, oh ja, hier kan ik wat mee. Ja. Raakte hij gedemotiveerd. Dat hij dacht, oh ja, ik rijd nu op mijn max en ik kan niet harder.
Dus, maar dat snap ik wel. Wat me verbaasde eigenlijk meer, want ik kan me best voorstellen dat je niet per se de hele tijd hoeft te zien welke wattage je trapt of weet ik veel wat, of welke hartslag je zit. Dat je dat ook wel deels, zeker als je zo ervaren bent, ook wel intuïtief kan of zo.
Ja, op gevoel.
Maar kijk, waar ik bijvoorbeeld mijn fietscomputer vooral voor gebruik, is dat je gewoon de GPS hebt en ziet zeg maar hoe bijvoorbeeld bochten lopen. En zeker in afdalingen bijvoorbeeld.
Ja, waar de bochtjes zijn.
Is super chill om te, ja, maar is super chill om te weten, oké, 300 meter en dan buigt hij een klein beetje af naar rechts. Of is een hele scherpe bocht naar rechts. Of ik moet een haakse bocht maken, weet je wel.
Maar daar heeft hij gewoon Google Maps voor.
Ja, ja. Ja. Ja, precies. Ja, ja. Misschien is hij gewoon aangesloten op de tomtom van de ploegleider.
Kom. Maar even belletje. Tingelingelingeling. 42 kilometer voor de finish.
Wauw.
Graag de M op 7.
Ik wou het zeggen, maar ik denk dat je de volgende ronde niet meer haalt. Je hebt echt lang geduurd voor dit hebt opgezocht.
Ja, dat is waar. Maar ja, goed. Mollema de bonus heeft ook 42 kilometer gefietst. Hè, ja. Is eentje. Dus, ja,
dat is waar.
Het voordeel van geen noodpodcast opnemen is wel dat mijn aanvankelijke zorg gisteravond wel enorm gezakt is. Mijn zorg zat namelijk enorm in dat, wat we vorige keer al zeiden over Mollema en de Olympische Spelen.
Ja.
Dus jij had hem voor vandaag voorspeld. Mm-hmm. En toen was mijn reactie, ik zou het hem natuurlijk ontzettend gunnen, want we willen allemaal dat het tijdperk zoveel mogelijk succes haalt. Maar het lijkt me ook vervelend in het kader van de masterplan, namelijk winnen, goud winnen in Tokio. En Mollema moet het juist een beetje hebben, vind ik nog steeds, van het feit dat andere mensen hem gek genoeg altijd nog een heel klein beetje onderschatten.
Ja.
En een rit winnen in de Tour is per definitie iets wat ervoor zorgt dat mensen je iets meer op waarde gaan schatten.
Maar
waar
wel,
was ik nou zo blij om vandaag? Dat in de laatste ontsnapping van Kuss en met name Valverde, in één keer de kansen van Valverde werden omhoog gepraat.
Ja.
En dat eigenlijk volgens mij de conclusie van dit weekend veel meer is dat Valverde daadwerkelijk een echte kanshebber is in Tokio.
Ja.
Dan dat Mollema dat is.
En weet
stel
je,
voor dat wij vanaf nu gaan we weer zwijgen over de kansen van Mollema.
En weet je wie voor het eerst met deze invalshoek kwam?
Jonne Seriese?
Bauke Mollema. Mollema
echt waar?
Ja, Mollema zei in een interview een paar dagen geleden, zei die, terwijl ik wist niet eens dat Valverde meedeed. Maar hij zei, ja, Valverde, die rijdt goed rond.
Ja.
Die is zich in vorm aan het fietsen voor Tokio. Vogelsang noemde hem ook. Vogelsang had het ook over Valverde.
Maar ik vind dit van Mollema dus heel slim. Want ik hem dus gisteravond ook zag doen. Hij werd namelijk in diverse interviews gevraagd naar, dit belooft veel goeds voor Tokio. En ging meteen downplayen.
Ja.
Zei, het is nog 2 weken. Hij is nog lang.
Ja, Tokio is nog ver hoor. Ja. Tokio is nog ver.
Het is en weg inderdaad. De andere kant van de wereld. Ja, maar ik dacht, dit is alles wat je moet doen.
Okay,
alles wat je moet doen om straks.
Heeft Mollema ooit een antwoord op een vraag niet gedownplayed? Bauke, je hebt de Tweede Wereldoorlog gewonnen. Eigenhandig. Heb je alles en iedereen.
Ja,
ik had gewoon goede benen. En,
je staat dan in Berlijn.
Ja. Ja, en tussendoor nog een paar boeken gelezen. En,
poeh. Het was wel pittig.
Ja, het was wel pittig, maar...
Al dat deel in de Ardennen. En op een strand. Wat was het ook alweer? Normandië.
Maar wat, ja. Wat een sieraad voor deze generatie wielrenners. Hè? Want wij klagen er dus vaak over het gebrek aan wapens. En dan Bauke Mollema. Zou je toch niet...
Is hij de meest succesvolle? Derde in de Vuelta?
Nou, ja.
Vijfde in de Tour?
Ja, denk ik.
Zesde in de Giro?
Mm-hmm.
Nou, San Sebastian?
Lombardije.
Lombardije.
Ritten in de...
Trofea La Iguela.
Ja, niet
twee rit in de Tour, rit in de Vuelta. Giro heeft hij nog niet, denk ik.
Ja, maar nee, Dumoulin heeft toch wel meer.
Ja, de Giro. Die Giro.
Ja, maar die heeft ook rit,
ja, maar kijk, rit in de
Tour, rit in de Giro.
Ja, maar die klassiekers, dus Lombardije en San Sebastian, vind ik wel echt heel, heel hoog.
Spreekt wel voor hem, hè? Ja, ja, WK tijdrijden van Tom.
En ja, hoe heet hij ook weer? Kom, die... hoe heet die jongen ook weer? Mathieu van der Poel.
Ja, weet ik niet hoor. Ja,
hij is er nog niet.
Het is een one day fly, denk ik.
Ja, dat ja, ga ik ook wel vanuit.
Hij, maar die moet nog bevestigen.
Ja, maar laten we in ieder geval concluderen dat dit is wel echt een... Het is in ieder geval een van de sieraden van de Nederlandse wielrennen. Het is zo fijn omdat hij bij ons hoort. Ja. Dus omdat hij altijd ook nog een soort verrast. Je bent altijd nog een soort van gelukkig als hij wint.
Ja.
Van der Poel begint ook een soort... vanzelfsprekendheid in te zitten. En ook een beetje soms... dat ik haat mezelf als ik het zeg. Want het klinkt verschrikkelijk verwend. Maar ook een beetje teleurstelling als hij het niet doet. Weet je wat dat bijna... dat is wat je dan het eerste weekend van de Tour of zo. Weet je wel, die eerste zaterdag. Dat je dan Alaphilippe ziet wegrijden... en Van der Poel ziet sneuvelen. Dat je dan eigenlijk denkt... Oh,
hoe kan dat nou? Doe gewoon even je best, joh.
Ja.
Ja, maar Willem, ik ken jou als de grootste chauvinist van het wielerpeloton.
Ja,
ja bijna gaat er gewoon nationalist vanuit. Zou ik bijna.
Nationalist.
Nationaal socialist.
Allebei hoor.
Je hebt altijd een aantal scenario's liggen waarop een Nederlander uiteindelijk met de overwinning vandoor gaat. Dus mm-hmm. ook voor Mathieu van der Poel weet ik dat jij je baken hebt verzet na de eerste paar dagen.
Ja.
En je had een scenario waarop hij de Tour zou winnen. En dit is voor jou gewoon een teleurstelling geweest.
Nou ja, min of meer. Ja. Min of meer. Maar goed, ja, nee, maar straks duo succes dan hè, in Tokio. Mollema en Van der Poel.
Ja, maar dit
twee verschillende disciplines.
Dit is dus de manier waarop je jou ook tevreden stelt. Mollema is gewoon stond opgeschreven voor de Olympische Spelen. Daar waren de scenario's voor. En dat hij nu dit flikt, is alleen maar extra.
Komt misschien ook wel dat we hem een beetje vergeten door de ploeg waar hij rijdt? Zou dat kunnen?
Het zou kunnen.
Het voelt altijd als een extraatje, als een bonus.
Ja. Dus
als
er in de sigarettenpakjes.
We hebben ook nog allemaal naast Jumbo-Visma en ja, Alpecin
ja,
Phoenix.
Je hebt Jumbo-Visma en dan heb je Van der Poel. En dan af en toe dan is er ineens zo van hop, ja. daar is hij weer.
Ja, Van Baarle heeft ook een beetje dat idee, dat effect.
Ja, ja. Klopt. Ja.
Oké. Okay.
Heel goed.
Leuk jongens, genieten. Wat een heerlijk begin van het weekend.
Ja, het was echt heerlijk.
Je zou bijna hashtag fan van fietsen van worden, Tim.
Goed bruggetje,
Willem. Wow. Of ben je nu van slag dat wij erover zijn begonnen?
Nee, ik moet altijd even schakelen. Maar de sponsor van deze aflevering is natuurlijk HEMA. Hashtag fan van fietsen. Trotse sponsor van de Jumbo-Visma ploeg.
Zeker deze vandaag, week, denk ik weer.
Ja, die hebben wel een renaissance doorgemaakt deze week. Laten we het daar zo meteen even over hebben. Maar HEMA verzamelt deze Tour de France geluksmomentjes op de fiets. Onder de hashtag fan van fietsen. En als je daar aan meedoet en ook iets op je sociale media plaatst met die hashtag. Dan kan je een shirtje winnen van HEMA. En als je een heel leuk verhaaltje deelt. Dan maak je ook kans om in het filmpje van HEMA terecht te komen.
Mm-hmm.
Dus ik zou dat doen. Morgen is ook... de Kids persconferentie. Daar verwacht ik een heleboel bijzondere antwoorden. En dan rectificaties. Waren er nog verzoeken tot rectificaties in onze mailbox gerold?
Ja, onder andere van Simon den Doop. Die haakte in op de medische vuistregel die wij in de vorige show hadden gedebuteerd. Die schreef: beste Willem, Jonne en Tim. Met bewondering luister ik naar het betoog van Willem over het verschil tussen voetbal en wielrennen. Waarbij hij het punt maakte dat het idioot en onverantwoord is om naar een harde valpartij weer op te stappen. Hij opteerde dat daar regels voor moeten komen. Misschien moeten jullie eens een balletje opgooien bij de UCI. Geïnspireerd op de vuistregel van Willems huisarts. Voet in de spaken, fotootje maken. De regels moeten namelijk, zeker voor types als Soler, heel makkelijk te onthouden zijn. Bijvoorbeeld, bloed op de kop, stap niet meer op. Buis in je kruis, lekker naar huis. Asfalt koppen, tour stoppen. Of speciaal voor Soler, zegt je arm krak, fiets op het dak. Wow. Succes met de show. Ja. Groetjes, Simon den Doop.
En hij zegt, jullie taalkunstenaars weten er vast nog wel wat aan toe te voegen. Nou. Dus nee, als er nog luisteraars zijn die wat mooie tegeltjes wijsheden hebben omtrent dit, dan horen wij ze graag, toch?
Zeker. Moet wel wat variant hebben.
Ja, toch?
Iets met fiets in de hekken ook nog. Of bovenop een stapeltje. Nou ja, je hebt een aantal.
Zeker.
Ja. Gewoon iets met Tony Martin.
Iets met Tony Martin.
Ja.
Stoppen.
Hey jongens, we hebben het net al natuurlijk even over het hoogtepunt van de afgelopen dagen gehad. De zegen van ons Bouke, het tijdperk. Hoe hebben jullie de rest van de dagen beleefd sinds afgelopen, wanneer spraken we elkaar? Woensdagavond.
Mm-hmm.
Dus donderdag, vrijdag was er ook nog.
Ja, nou, voor ons Nederlanders was natuurlijk de overwinning van Mollema een groot ding.
Mm-hmm.
Maar Kev heeft gewoon het record met Merckx nog, samen. Ja.
Hij heeft 34-34.
Ja.
Ja. En nog wel kansjes.
Er zijn zeker nog kansen. Je hebt natuurlijk nog Parijs. Dat is wel een heel mooi moment natuurlijk om hem binnen te halen.
Ja, maar daar staat Kees Bol al.
Ja, dat is ook wel waar. Twee dagen voor Parijs is volgens mij ook nog een sprintrit, overgangsrit.
Ja.
Die zal hij ook wel met rood omcirkeld hebben. We zaten hier vorig jaar, Gent-Wevergem, dat hij niet wist of hij zijn laatste koers had gereden.
Ja.
Scheldeprijs moest hij lossen uit het peloton.
Huilend over de finish. Ja.
Het is inmiddels bekend, maar hij heeft gebedeld om een contract. Mm. Volgens mij hebben ze hem een soort van amateurcontract gegeven. Moet je net padlef hebben.
Ja.
Hè? Iemand gaat ervoor betalen en ik ben het niet. Nou, daar kwam volgens mij een externe sponsor bij kijken zelfs. En hij flikt het gewoon. En natuurlijk wordt hij gebracht in een zetel van goud.
Ja.
Ik bedoel, Morkov werd gewoon tweede de laatste sprint.
Maar wat is Morkov goed? Dat is ook eentje die we mogen opschrijven. Van wat is hier aan de hand? Waarom is hij zo ontzettend goed?
Nou, dit is hij altijd al. Morkov heeft ooit gezegd, als ik een Morkov zou hebben, dan zou ik ook sprints winnen.
Ja.
En terecht ook. Dus het is echt heel bijzonder, toch?
Ja, nee, ja, het is, maar ik vraag me af, gewoon die Quickstep sprinttrein, wie kan je daar allemaal potentieel inzetten om etappes te winnen?
Nou ja, dat is dus het fijne. Ze zitten in zo'n fijne situatie. Ze kunnen nu gewoon elke keer de sprinter die ergens buiten de boot valt, volgens mij Buhani momenteel, die zit helemaal niet lekker meer bij zijn huidige werkgever. Mm-hmm. Is het COVID? Nee, ik vergis me altijd. Arkea? Nee?
Ja.
Arkea Samsung.
Arkea, ja.
Ik denk dat Padlef nu gewoon kijkt van oké, welke sprinters zijn er vrij en voor een prikkie op te halen. En die geef ik gewoon een contract, die laat ik een jaar lang winnen. Daarna gaan ze meer geld vragen. Dan zeg ik nou, mazzel. En doe ik met de volgende.
Ze hebben net Jacobsen verlengd, hè?
Nou ja, dat is natuurlijk de grote hoop voor langere tijd. Ik bedoel, Jacobsen.
Ze kijken ze in ieder geval heel actief uit voortdurend.
Van en terecht. Ik bedoel, Jacobsen is gewoon een gigantisch talent.
Ja.
En als hij weer op niveau komt, ja, dan heb je gewoon de beste sprinter voor de komende 10 jaar, denk ik.
Mm-hmm.
Dus tot die tijd kunnen ze gewoon de sprinters die vrij zijn contracteren. Niks ten nadeel van Kev, hè, want die doet het gewoon ook echt heel goed.
Ja.
Maar ze hebben zo'n ontzettend goede lead-out. Zo'n fantastische trein. Ja, dat de sprinter zelf, ja. Ja, ik zeg niet dat het niet uitmaakt wie er zit, maar als je gewoon een snelle man hebt, dan zit je gewoon goed.
Ja, hij is wel ontzettend hoge topsnelheid.
Ja. Hij is wel 36, hè, Merckx. Het is toch ook dat je denkt van, nee, dat is toch, op een gegeven moment houdt het op, laat ik zo zeggen. Met
Kevin Dish ook. Dat is wel echt een bejaarde stel, wat daar elke keer iedereen op een hoopje
rijdt. Ja, ik wou net zeggen, ja. Je zou toch zeggen van sprinters die.
Fascinerend toch, in een wereld waarin dus, we hebben het wel eens eerder gehad over de tussengeneratie die ontbreekt, zeg maar.
Ja.
Ze zeggen, je moet of tegenwoordig heel oud zijn, of piepjong om goed te kunnen presteren.
Ik ben benieuwd wie zij als opvolger van Morkov zien.
Ja.
Ik zou zeggen, als op basis van het voorjaar en op basis wie Jacobsen meekrijgt naar de Vuelta, zou ik zeggen Seneschal.
Ballerini.
Ja.
Ja, op dit moment doet hij de eerste lead-out, toch? Hij
ja, die zit voor Morkov.
Ja, dat ze die gewoon naar voren schuiven. Hij heeft in ieder geval de topsnelheid, zeg maar, om het te kunnen.
Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat Ballerini zelf ook nog wel.
Ja, Seneschal is ook wel een goede naam. Ja, ja. God, ja, ze hebben in ieder geval potentiële opvolgers.
Het was altijd ook Richesen. Maar die is naar UAE vertrokken.
Maar het is natuurlijk ook het fascinerende van Merckx is dat hij niet alleen, zeg maar, de topsnelheid heeft, maar ook ze manoeuvreren zo makkelijk door dat peloton.
Ja.
En daar zijn, dat is natuurlijk nog wel echt een extra kunst. Teunis heeft dat natuurlijk ook een beetje. Dat hij dat ook zo goed zou kunnen.
Ja.
Dus misschien moet hij daar zijn hengeltje uitgooien.
He? Teunissen?
Ja.
Probeer je Teunissen nou naar Quickstep te jagen?
Overal waar die centen kan verdienen, is hij, moet hij naartoe.
Heb jij opties in Teunissen?
Ja, dat zou ook wel moeten. Hè? Ja.
Maar één ding nog over... Heeft hij opties in jou? Dat zou natuurlijk ook kunnen.
Maar één ding nog over Cavendish. Hij heeft in de loop der jaren ook wel geleerd hoe je een goed interview geeft na de wedstrijd.
Ja.
Want hij trekt elke keer gelijk de la met emoties trekt hij gewoon open. Dan pakt hij er drie uit. Dan gaat hij traantjes laten en odes doen.
Ja, maar dat is zo goed. Ja. Zo slim. Dus ook weer dat hij dan, weet je, die laatste zegen, dat hij dan weer een soort van eerbetoon aan Marianne Vos van maakt.
Ja.
Weet je wel, waardoor dan alle supporters van het vrouwenwielrennen, die hebben groot gelijk hoor, dat ze zeggen dat het te weinig aandacht is voor het vrouwenwielrennen, maar dat hij dan meteen een soort de savior is voor die hele groep. Hij neemt zoveel mensen voor zich in. Dat is echt...
Well played, Kev.
Ja, want het is op een gegeven moment het is echt moeilijk. Probeer nog maar eens een hekel te hebben aan Cavendish. Dat is echt. Ik ben ooit van die school geweest. Maar dat is echt verdomd ingewikkeld om vol te houden.
Ja, ik ben altijd fan geweest.
Ja, ik was in de tijd dat hij tegen Kittel en de Argo Shimano trein reed, zeg maar. Toen was ik toch wel heel erg team Kittel en team Curvers en zo.
Ja.
En dan was ik echt blij dat Kittel hem erop legde.
Goh, Kittel bij de avondetappe.
Ja.
Die aflevering niet gezien.
Ontzettend knap en ontzettend saai, zeg.
Ja.
jongen.
Ja. Vet, misschien.
Heerlijk om naar te kijken, maar laat maar gewoon zitten hoor. Ik blijf wel kijken maar. Ja.
Postertje ophangen hier gewoon.
Glansrol voor onze vriendin van de show, Ellen Brunninghuis trouwens. Die
was echt leuk.
Die deed heel goed.
Ja. Ja. Ik dacht glansrol voor het haar van Kittel, maar dat... Zat er geen glans meer in.
De echte shine is daar weg.
Ja?
Die moeten duidelijk eens een proefpakketje Alpecin opsturen. Goed. Tim, wat was jouw... Heb jij nog momentjes deze week?
Nou, ik dacht, laten we snel naar de etappe van vandaag. Maar nog wel heel even stilstaan bij het transfercircus wat al op gang is gekomen.
Ja, leuk. Ik ga daar altijd hard op, jongen. Je hebt, wat was die site nou? Er is in ieder geval één zo'n website. Ik zal hem in de show notes linken. Waar altijd alle serieuze geruchten en de bevestigde transfers samenkomen. En dit is een beetje de periode natuurlijk. Volgens mij vanaf 1 augustus mogen alle ploegen aankondigen wie ze dan hebben gecontracteerd.
Is het Cycling Fever?
Ja, zoiets zou het kunnen, ja.
Cycling Fever.
Als je
gebruiken
op Cycling Transfers en googelt, dan krijg je hem al meteen. Maar het is toch wel leuk. Dus Trek Segafredo is heel lekker actief bezig. Die hebben Vergaarde van Alpes in Phoenix. En Tolhoekie dus. Ja. Tony Galopin gaat daar fietsen.
Vind ik een...
Ja? Je weet niet wat ze ermee willen.
Hij moet weg uit Frankrijk, dat is duidelijk.
Hodge gaat naar UAE.
Ja,
dus weg van de Koning. Maar die hebben ook Soler gaan ze contracteren. En interessant, Fischer Black.
Ja, dat is een enorm verlies.
Toptalent van Jumbo-Visma.
Ja, Jumbo had hem ook een aanbieding gedaan.
Ja.
En ook geen slechte aanbieding. Maar UAE had hem veel beter aanbieding.
Maar dit is heel zuur, hè? Want hier is dus iets mis met de economie van het wielrennen. Want dit is een beetje... Dus die jongen hebben ze echt opgeleid. Zo uit Nieuw-Zeeland gehaald naar Nederland in de opleidingsploeg gezet. Leren fietsen.
Klopt, hij fietste nog met zijwieltjes toen hij kwam. Dat is heel frappant, vond ik.
Maar nu hij eigenlijk de overstap moet maken naar de echte profploeg, zeg maar, tekent hij voor een ander team. Wat eigenlijk dus min of meer betekent, zeker in het geval van UAE, dat je eigenlijk die jongen hebt opgeleid voor je concurrentie.
Ja.
En dat is natuurlijk echt...
Lijkt wel voetbal.
Ja, maar je krijgt er dus in tegenstelling tot voetbal dus ook geen cent voor. Dus, nee. Dus want in principe, het is volgens mij zo dat je renners in de... Zeg maar jonge renners die nog geen prof zijn, zeg maar. Die kun je ook nog niet contracteren. Dus er bestaat niet zoiets als een koelkastcontractje of zo, weet je wel. Want die jonge Ajax-spelers allemaal hebben. Of een opleidingsvergoeding of wat dan ook.
Klopt. Dat is de reden dat BMC bijvoorbeeld stopte met zijn opleidingsploeg.
Ja.
Hadden echt goede opleidingsploeg. Met veel, kwamen veel grote namen vandaan. Oh, en ook kleinere namen. Maar op een gegeven moment had BMC zoiets van... Ja, we zijn toch wel aan het opleiden voor de helft van het peloton.
Ja.
En wat zien we daar uiteindelijk voor terug?
Ja, maar kijk,
het is wel droevig.
Het is meer dan droevig. Want het is natuurlijk uiteindelijk wederom een soort weeffout in de economie van het wielrennen. Want het betekent natuurlijk uiteindelijk dat Jumbo-Visma... Ik bedoel, je kunt het uit goodwill doen. Weet je wel, dat je denkt van het hoort gewoon dat we een opleidingsploeg hebben.
Ja.
Maar het is natuurlijk op een gegeven moment maken ze natuurlijk de afweging... Waarom zouden we dit in godsnaam nog doen? Want we maken anderen alleen maar beter.
Nou ja, ik vind dat echt een heel mooie keuze van Jumbo-Visma. Dat ze dat hebben gedaan. Ook met de hele achterban van Nederland als fietsland. Die moet ook dus niet alleen als topsport, maar ook als breedte sport. Dus zoveel mogelijk moet er gefietst worden of gesport en bewogen. En dan is ook in verschillende disciplines hebben ze allemaal connecties mee. Dus ik vind het heel vet dat Jumbo het doet. Ja. En ik hoop niet dat dit soort dingen hun gaan ontmoedigen om ermee door te gaan. Ja. Dus ik vind het echt een heel fijn gegeven.
Ja, ik ook. Ja. Goed, laten we naar de wedstrijd van vandaag gaan.
Wille Kroes nog even een Movistar?
Ja, de mobbies moeten ook iets, hè?
Ja, ze moeten ook iets, ja.
Wille Kroes, wat moet je met Wille Kroes?
Ja, ze moeten iets, Tim. Ja. Ze moeten iets.
Hij spreekt Spaans, dus super handig voor de teambespreking.
Maar ze hebben toch, hoe heet onze Roodhagen vriend?
In ieder geval zijn eigen taal niet snapt.
Hoe heet onze Roodhagen vriend ook weer van mobbies?
Jurgensen.
Ja, Matteo Jurgensen. Ja. Ga je daar gewoon al je kaart op?
Ja, maar die snapt dus helemaal niks van wat er in de bus gezegd wordt. Nee. Ik bedoel, de Spaanstaligen die snappen het niet. Want hè, het is gewoon niet veel meer dan hop, vandaag gaan we ervoor. Ja. En hij snapt er echt helemaal niks van. Dus ja, hij snapt zelfs dat niet.
Een soort lost in translation, maar dan de El Día Menos Pensado variant.
Ja.
Er is toch een beetje crisis bij de mobbies, vind ik hoor. Het hoort chaos te zijn, maar dan hoor er wel een paar heel goed te zijn in de chaos. Niet dit.
Ah, van verder vandaag, hè?
Ja.
Of was dit een spoiler van mij?
Nee, dat is geen spoiler. Maar het is in ieder geval het contrast tussen Valverde en Miguel Angel Lopez was wel pijnlijk vandaag.
Ja, want ja. Oké, de etappe.
Yes.
Het ging vandaag naar Andorra. En daar wonen heel veel wielrenners. Mm-hmm. Ja. Werd op de NOS werd dat om de 5 minuten herhaald. Dat er een heleboel mensen in de buurt woonden. Ja. Zoals Julien Alaphilippe. Want daar vlakbij.
Robert Geesink.
Weet je zeker dat hij niet op repeat stond?
Jetse Bol.
Ja, dat zou kunnen.
Dat je naar een gifje zat te kijken.
Jetse Bol, want ook in Andorra. Mm-hmm. Ja. Nou ja, het was. Ik vond het echt weer prachtig om naar te kijken. Ik vond ook echt, trouwens gisteren bij die etappe van Mollema, dat de slak noemden ze die, dat viaduct waar ze overheen gingen, waar ze eerst overheen gingen en daarna weer onderdoor reden.
Mm-hmm. Prachtig.
Echt zo mooi. Ja. Vond ik ook echt een hele toffe plek. Dacht ik, als je toch iets ergens moet aanvallen, doe het dan daar. Zeer fotogeniek.
Ja.
Maar sowieso, het parcours ziet echt schitterend uit. En dit was ook weer een schitterende etappe vandaag. Naar het dak van de Tour. Hè?
Ja.
Ja. Dus het souvenir Henri de Grange werd vandaag uitgereikt.
Ja, en dan kom ik dus gelijk weer bij mijn eerste verbazing. Want waarom is dat dan geen buitencategorie? Dan is hij dus niet stijl genoeg.
Ja, dat gaat ook over stijgingspercentage.
Ja, maar ik vind het toch. Ja, nou ja, goed. Het
eerste categorie, inderdaad.
Ja,
maar de souvenir Henri de Grange wordt altijd uitgereikt aan degene die als eerste het dak van de Tour bereikt.
En wie was het?
Ja, dat hebben ze ook ongeveer 150 keer vanavond verteld. Het is namelijk de eerste tourdirecteur geweest, Henri de Grange.
Oh, zo. Nee, maar wie bereikte vandaag als eerste die top?
Ja, Henri de Grange. Henri,
oh,
super knap.
Hij was een bloedvorm. Ja, dat dacht ik al, ja.
Ongelooflijk.
Een beetje uit de dood herrezen leek hij wel. Ja,
nee, Bompa Nairo kwam als eerste boven.
Mooi, hè?
En 5000 eurotjes, toch?
Zeker, dat zijn een hele hoop Colombiaanse pesetas.
Ik was me dus even aan het verdiepen in de prijzengeld van de Tour. Ja, weet je wat me het meest verbaasde? Dat je dus voor het winnen van het ploegenklassement, weet je wat je daarvoor krijgt?
Nou,
een geitje.
Dat zou mooi zijn.
High five en een doos aardjes.
50.000 euro is de prijs voor het beste ploeg in het beste ploegenklassement.
Ja, dan snap ik wel waarom de mobbies er altijd voor gaan.
Ja,
hoeveel staan ze trouwens?
De Bahreinis. Nee, ze zijn kansloos. De Bahrein Victorious gaat hem winnen waarschijnlijk. En die in de Mohoric had ook gezegd dat ze ervoor gingen. Dat ze met elkaar hadden afgesproken.
Ja?
Ja. Bahrein die 50.000 eurotjes die zijn voor ons. Dag.
Sloveense ploeg, hè? Zit in Ljubljana.
Ja. Goed punt. Wanneer schakelen jullie in, jongens, vanochtend?
Ik denk een half uurtje zo na het begin.
Mm-hmm. Ik ben lekker begonnen met Radio Tour vandaag.
Oh ja? Terugweg uit het bos.
Het was heerlijk. Het was echt genieten weer. Radio Tour is zo heerlijk, jongens. Ze zijn ook zeer in vorm.
Ja.
Maar het begon met Thomas de Gent. Eigenlijk, nou, je hebt sowieso, wat een strijd heb je elke keer bij het begin van de etappe.
Zo, man.
Om met de ontsnapping mee te zitten.
Ja, ja, echt. Ja. Daarom is deze Tour zo zwaar, denk ik.
Ja, want ja, het is gewoon geen moment stilzitten. En dan ontstaat er ook zo'n grote groep dat jouw keihard moet werken om dat gat een beetje klein te krijgen.
Ja. Nou ja, en interessant wel, want nog even terugkomend op de etappe van gisteren van Mollema. Want wat hij ook zei, daar keek ik vanochtend namelijk naar. Wat hij zei was, ik had verwacht dat het wel zo'n heksenketel zou worden. Dat iedereen zou gaan. En dat kost enorm veel energie als je de hele tijd probeert om daarin te zitten. Dus hij had zichzelf de eerste tientallen kilometers gespaard. En gedacht, als die groep nu weggaat, dan heb ik pech gehad. Maar als ik nu de hele tijd zeg maar mee moet springen in elke vlucht en ik zit mee, dan ben ik per definitie kansloos. Dus hij had eigenlijk wel gegokt. En ik zat vanochtend dus te kijken. En het is interessant wat er dan gebeurt. Want iedereen, want ik zat er vanaf het begin te kijken, zeg maar. Eigenlijk alle mannen die vanaf kilometer nul probeerden om mee te zitten in de ontsnapping, die vlogen er bij de laatste berg als eerste af. Dus ja. het is gewoon, als je daar je energie al aan besteed hebt, zeg maar, ergens moet je het, something's gotta give. Dus ergens moet je het inleveren.
Ja.
Dus dat was wel toch wel interessant om te zien. Dus je kunt niet, je moet gokken dat dat niet gebeurt, anders ben je kansloos.
Ja, maar er is met deze bolletjestrui, dus ook een hele rare dynamiek is er nu aan de gang.
Ja.
Want al die mensen die onder bolletjestrui meedoen, willen meezitten.
Mm-hmm.
Dus je weet, je moet bij hun in het wiel moet je springen. Er wordt er al superveel gesprongen in het begin. Dus eigenlijk voor de dagzegen is er weer een heel andere dynamiek bezig. Je moet je niet gek laten drijven door de bolletjestrui.
Nee, en vooral die jongens die maken elkaar ook helemaal gek. Want die staan allemaal binnen een punt of 10.
Ja.
Dus je Poel staat eerst met 74 punten. Woods tweede met 66. Bompanairo 64. Samen met Van Aert, die ook 64 punten heeft. Die er vandaag gewoon eventjes 21 punten binnen tikte. Ook heel erg ervoor ging sprinten. Ja, ik zie het vandaag nog wel flikken ook. Dat hij gewoon met die bollentrui in de haal gaat. Maar die jongens, die geven zoveel op bergjes.
Ja.
Bergsprintjes voor 5 punten, 3 punten, 2 punten. Dat je echt denkt, oké. Okay. Maar daardoor ontstaan er dus ook continu kleine kopgroepjes die blijven, want het is ook niet dat ze dan daarna zich weer terug laten zakken.
Ja.
Michael Woods, hoe die man, die smijt, met kracht. Nou, doe ik hier nog een sprintje en daar nog een sprintje en dan doe ik nog een wheelie en die echt ongelooflijk, maar zo dom, want hij is elke keer kansloos voor de etappe.
En heel ingewikkeld voor de Frans, hè, dat Wood en Wood.
Ja.
Alle drie om de bolletjestrui meedoen.
Ja, namelijk het wordt een
Boet Poels en Michael Boet en Boet van Aert.
Ik denk dat ze gewoon heel erg hopen dat Quintana aanpakt.
Ja, dat is voor iedereen het beste. Ja. Ja.
Nee, maar dat naam, is wel tof, hè? Ja.
Maar die dynamiek die is natuurlijk ook ontstaan omdat de gele trui natuurlijk al zo snel soort van half vast lag.
Ja.
Waardoor in één keer heel veel renners naar andere klassementen moesten gaan kijken. En dan is inderdaad dat bolletjesklassement, zeker voor potentiële klassementsrenners, een beetje zeg maar tweede garnituur, is dat natuurlijk super interessant.
Ah, het is ook echt leuk nu.
Het is echt genieten, want ik ga elke keer...
Het is elke berg is het feest.
Ja.
Ja.
En ik ga elke keer kijken, zit Poels zit hier nog goed bij? En weet je wel, is nog 350 meter naar de top.
Ja.
Maar je bent sprinten gewend, dus je denkt, 350 meter voor de top moet je wel scherper bijzetten. Maar dat is veel te vroeg natuurlijk, met zo'n bolletje sprint.
Ja.
Dan moet je gewoon 17 meter voor de top. Dan moet je er scherp bij zitten.
Maar kunnen jullie je herinneren dat je ooit zo'n leuke strijd om de bollen hebt gezien?
Nee.
We hebben natuurlijk wel echt, de dynamiek zit mee. En het zit natuurlijk mee dat we in het begin Ide Schelling hadden en nu Wout Poels. Dus dat er, en Wout van Aert, die we ook nog een beetje onder de Nederlanders rekenen.
Ik vond die 17 bolletjes trui van Virank allemaal prachtig. Die kijk ik eigenlijk elke winter, kijk ik die nog even terug.
Ja.
Dat jaar dat Barguilen won was er... Ik weet eigenlijk niet wie er toen tweede werd.
Ja, het was ook wel strijd.
Chavez of Maika, denk ik toen.
Ja.
En dat was ook wel een mooie... Maar dat kwam ook omdat Barguil toen ook echt heel goed klom.
Ja.
Het was niet... Ik bedoel, de afgelopen jaren hebben we ook wel bolletjestrui gehad. Dat ik dacht van... Gaat nu de bolletjestrui
winnen? Ja, zo iemand die dan in een paar goede vluchten heeft gezeten. En
afgelopen Giro. Wie won hem nou?
Die Fransoos?
Ja. Social of zo, nee. Ik kom niet op zijn naam, maar dat ik denk, je bent helemaal niet echt een goede klimmer of zo.
Mm. Maar dus wat wel,
dat doet wel af.
Het is wel echt leuk, want je zit wel, ook komende week hebben we natuurlijk weer veel bergetappes. Het is gewoon, het voegt echt wel iets toe. Want je zit nu in één keer, is elk kolletje is gewoon spannend.
Ja.
Maar zelfs, want als het gaat gewoon om 1 of 2 punten. En dan niet eens weer om het klassement aan het einde, bedoel, dat is één ding. Maar aan het, zeg maar, een keer de bolletjesstrijd eruit. Ook gewoon een prijs voor heel veel van die gasten.
Ding-a-ling-a-ling-a-ling. Geoffrey Bouchard.
Oh, ja, Bouchard.
Nou, zit er toch niet zo ver vandaan met ons Fransoos.
De B op 7. Wie was de beste Nederlander voor de bollen in Italië, Giro?
verdedigend Nederlander mee. Dan Mollema? Dat ze Mollema zijn geweest.
Mollema, ja, zeker.
Leuk. Maar dat zou natuurlijk leuk zijn als dit iets gestructureerder vet wordt. En dan is het, want volgens mij krijg je 25.000 euro voor de bolletrui.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk heel weinig. Als je daar 2 ton van maakt, dan ja, gaan mensen als Quintana en Woods en Bulls en al die andere jongens die niet echt een klassement, die gaan er elk jaar om strijden.
Ja.
Dan krijg je wel leuke klimmers en leuke strijd.
Ja,
ja, voor 2 ton heb je gewoon een heel extra plezier. Plezier.
Ja, we hebben vorige keer al gezegd dat ploegenklassement wel uit mag. Dus dan gooi je gewoon het prijzengeld van het ploegenklassement naar de bollen.
Ja,
ja.
Voorbeeld.
Lijkt me hartstikke mooi.
Ja, goed plan. Goed.
Maar Thomas de Gent was de eerste die we die we zagen ontsnappen.
Ja, die had hem opgeschreven duidelijk vandaag.
Ja, ook voelde wel, ook naar al zijn interviews die hij de afgelopen tijd heeft gegeven, voelde wel een beetje als de dood op de gladiolen. Zo van, en ook een beetje, dan stop ik met de gezegde en de spreekwoorden, als de zwanenzang.
Ja.
Als een, we proberen het gewoon. Als,
ah, doe nog één spreekwoord of gezegde.
Een rietenpassage. Na een nieuw leven. Ja, het voelde wel toch een beetje als dat je dacht, oh, hoe vaak gaan we dit nog zien? We moeten hier nog wel echt even van genieten, Thomas de Gent in de aanval. Want dat is volgend jaar misschien wel voorbij.
Ja, ja. Je krijgt daarna een hele grote kopgroep. Met een heleboel vooruitgeschoven mannetjes. Met Kruiswijk, Koes en Van Aert van de Jumbo's.
Ja.
En Van Baarle en Castro Viejo van de Iniosti's. En Valverde zat erbij. En Nibbles en Gaudu.
Gouda.
Quintana, Alaphilippe.
Ja.
Poels. Het was een goede ploeg. Ik noem ze niet eens allemaal. Het was
wel leuk. De Ineos-ties. Wel een mooie typering voor hun manier van koersen deze
tour. Ik had hem
tour.
Al een keer eerder geprobeerd erin te
zetten. Nee, ik vond hem...
er niemand op.
Oh nee, dus ik moest nu gniffelen, maar ik vond hem erg sterk.
Een gniffeltje verdient hij zeker.
Ja, zeker. Maar ik weet niet of mensen dat horen, dus bij deze.
Ja. Maar wat natuurlijk wel heel erg opviel, vond ik een big gamble van Jumbo-Visma. Want bij de commentatoren ging het natuurlijk de hele tijd over, nou ja, ze zijn maar met z'n vijven in totaal. Dus het is wel, Vingegaard werd aan Mike Teunissen overgelaten.
Nou, dat kan je toch prima aan Mike overlaten? Ja, Mike is een heel verantwoordelijke jongen.
Zeker, maar het is niet per se de allerbeste klimmer van het peloton. Nee. Dus dat is natuurlijk een beetje de vraag. Hè? Dus ik ben helemaal voor dit soort gokjes. Ja. Bredeneerde gokken is het volgens mij. Maar ik denk dat heel veel ploegen in dezezelfde situatie iets behoudender hadden gerekend.
Klopt, maar wat ik heel vet vind aan Jumbo is dus, kunnen nog een spreekwoordje ingooien, dat ze het geweer van schouder hebben
gewisseld. Mm-hmm.
En dat hebben ze echt gedaan. En je merkt aan hun houding, wat Vingegaard doet is leuk en alles wat hij doet is mooi meegenomen.
Ja.
Stort hij alsnog heroïs in en wordt hij, als hij een half uur verliest, staat hij volgens mij nog 15e. Maar,
sturen we hem weer terug naar de visafslag, maar...
Ja, zo'n rancune. En dat ze gewoon echt hebben gedacht van we gaan lekker koersen. We vliegen erin. We maken een plan per etappe. We gaan kijken hoeveel etappes we kunnen winnen. En we kijken gewoon hoe ver we komen met de visafslag. En dus hij werd niet aan zijn lot overgelaten. Mm-hmm. Maar er werd hem gewoon gezegd, kijk hoe lang je kan volgen. Ga lekker bij de Ineos-ties in het wiel zitten. En,
maar denk jij dat het dit was? Of was het meer? Was het, want ik zat
dat er nog een plan achter zat.
Ja,
ik denk dat er bij Ineos wel een plan achter zat wat uiteindelijk niet gelukt is.
Maar ik denk dat het bij, ik denk eerlijk gezegd bij Jumbo-Visma ook. Ik denk dat die ook dachten van we hebben... want het voordeel van niks verwachten van Vingegaard en alles goed is, zeg maar.
Ja.
Is natuurlijk ook dat je gewoon het risico kunt nemen dat hij. Je hebt het risico dat hij er doorheen zakt. Je hebt ook het risico dat hij de vorm doortrekt van de afgelopen week. Waar hij als een van de eerste sinds jaren Pogacar erop legde.
Ja.
En dat hij in één keer heel goed blijkt. En dat de andere kant ook waar is, namelijk dat Poggi. Slecht om kan gaan met de hitte, zoals hij zelf zegt.
Je bedoelt de tong van Toledo.
Ja, die.
Heeft hij dat zelf gezegd? Want ik hoor heel veel mensen het zeggen. En
hij heeft
ik
het
hoor
zelf,
ook een
hij
aantal
zelf
mensen...
gezegd dat hij moeite had met de hitte, ja. Ja.
Maar met de hitte of met hitte in het algemeen. En wanneer heeft hij dat gezegd?
Toen hij dat zei, toen dacht ik ook nog... wat dom van hem dat hij dat zegt.
Ja.
Want waarom zou je zeggen...
Tenzij het niet waar is.
Ja, precies. Misschien is dat weer... Maar het zou toch heel onhandig zijn in zo'n interview na de wedstrijd. Ja, ik werd eraf gereden. Ja, dat komt omdat ik niet zo heel goed ben in bochten. Dus als je mij aanvalt in bochten, dan moet ik lossen.
Ja, eigenlijk moet je dus een... Je moet
het soort, ging volgens mij de, in het,
een ingebouwde föhn maken.
Ja, maar het gesprek ging over dat het ging over de weersomstandigheden waarin de Tour tot nu toe was gereden. Namelijk zeikende regen, nat, vies weer, zeg maar. En volgens mij was zijn punt meer... Ik ben hier heel erg goed in. Of dit ligt mij goed. Of beter dan andere renners. En dit zijn me. Ik heb dit liever dan dat het super heet is.
Ja, oké.
Maar even. Dus verplaats je even in Marijn Zeeman. Ik denk serieus dat je. Als dit de uitgangspositie is. En we hebben ze dit wel eens verweten. Hè, van ben je in staat inderdaad om het geweer van schouder te veranderen? Ik denk dat het meer nog dan. Dan voor de etappenzegen vandaag ook was. Laten we kijken wat er mogelijk is met Vingegaard versus Pogacar.
Ja, denk ik ook
en,
wel.
En als we dat moeten doen, hè, die twee belangen komen samen. Namelijk, je wil dan zoveel mogelijk sterke mannen in de kopgroep hebben. Maar je wil ook dat ze daar zitten, zodat ze eventueel een schansje kunnen vormen voor Vingegaard.
Ik denk ook dat de reden was waarom Kruiswijk bijvoorbeeld zo vroeg loste. Of Kruiswijk is gewoon echt heel slecht.
Ja.
Maar...
Hij voelde zich niet meer zo fris. Maar het was inderdaad, hij had op een gegeven moment gingen ze kiezen. En toen was Kuus als degene die voor de ritzegen kon gaan.
Ja.
Dat betekent dat hij zich gewoon... ook kon laten lossen.
Ja, dus dan is dat gewoon een goede call. En ik denk dat ze inderdaad daar nog enigszins op hebben geanticipeerd. Maar het voornaamste plan zat hem natuurlijk bij Ineos. Die hun twee minste klimmers eigenlijk vooruit stuurde. Met Castroviejo
en Van Baarle.
Maar dat zijn natuurlijk wel twee hardrijders.
Mm-hmm.
Want die afdaling was wel echt een bijtrapafdaling. Dus dat was ook een soort van vallei.
Ja.
En het zou natuurlijk leuk zijn geweest als Carapaz daadwerkelijk een sprong had kunnen wagen naar hun. Maar dat... Ja,
hij probeerde het heel even.
Hij probeerde het heel even en het lukte niet. Maar wel A for effort. Ja.
Maar ze wilde het in dal doen. Dat was volgens mij het idee.
Ja, het zou fijn zijn als hij net na de top aansluit. Dan kon hij zeg maar in de afdaling wegrijden. En inderdaad een stukje dal. Want het was niet zo heel veel dal. Het was veel dalen en weinig dal.
Ja. Maar de enige die daardoor eigenlijk sneuvelde was Guillaume Martin.
Ja, die heeft wel een mooi 1-2'tje gemaakt. Hè? Gisteren van plek 9 naar plek 2. Ja. En vandaag van plek 2 naar plek 9.
Ja. Maar het is ook wel weer fijn, vind ik. Het is ook wel een beetje zo'n wet, toch? Dus ik had gisteravond...
Hij is toch ook gewoon te nep?
Nee, maar ik dacht gisteravond al, met zo'n inspanning...
Ja.
Vaak zie je dat ze dan, volgens mij zei Wuits het ook... Dat je vaak dezelfde tijd weer verliest de volgende dag...
Ja.
Als die je de dag ervoor hebt gewonnen. Ja. Want het is gewoon, je hebt extra... een bovenmenselijke inspanning geleverd. Dat betekent dat je de dag erna een ondermenselijke inspanning gaat leveren.
Maar Jonne vindt er even vooral een esthetisch bezwaar tegen hem. Want jij vindt hem gewoon nep.
Ja, ik vind hem... Hij wordt dus elke keer als een soort van Franse hoop in bange dagen naar voren geschoven. Vorig jaar ging hij dus aanklampen. Hij zat natuurlijk een tijdje bij Wanty.
Ja.
Daar werd hij als een soort van de next big French thing genoemd.
Ja. Ja, een beetje de opdracht van Frankrijk, toch?
Ja, wel een beetje, ja. En nu...
Ronde van Iran, daar zou ik al mijn pijlen op zitten.
En nu stond hij dan ineens tweede. En dan is iedereen weer zo, nu gaat hij het doen.
Ja.
En dan gelijk de volgende dag is het gewoon... Hoepa.
Is het weer klaar.
Ben O'Connor is daar trouwens wel een leuke uitzondering die de regel bevestigt. Die pakte natuurlijk iets van een kwartier of zo in een ontsnapping. En die haakt wel lekker aan.
Die doet gewoon weer lekker mee.
Ja.
Nee, dat is waar. Op de laatste klim zaten dus die kopgroep was al aardig uitgedund. Maar er zaten nog aardig wat klasbakken bij ook tegelijk. Quintana deed een paar keer gekke aanvallen.
Het was echt heel gek wat hij allemaal doet.
Hij leek supersterk.
Toen moest hij heel snel lossen op de klim.
Ja, hij ontplofte gewoon.
Ja.
Wel leuk, even voor de luisteraars. We hebben een voorbereidingsdocumentje. En daar staat letterlijk de zin, Quintana doet raar.
Ja, maar het was echt, ik heb veel plezier met Quintana deze
Zeker,
tour.
Ja.
Want hij is dus gewoon aanvallen, lossen, terugkomen, net aan kunnen haken, dan weer aanvallen.
Bolletje trui.
Bolletjes trui, hier. Dan ben je hem al een kwartier vergeten, blijkt hij nog tussen twee groepjes in te rijden. Maar dat was hij hier dus ook aan doen. Hij was, ik denk dat hij wel een paar keer aangevallen heeft vandaag.
Ja, ja maar dit is toch, het was echt smijten met zijn krachten. En of zelfoverschatting of soort van wanhoopsdaad van ik gooi alles er maar uit en dan...
Hij gaat natuurlijk ook nog voor die bollen. En er was zo'n sprint waar Woods en Poels en toen ook nog Van Aert zich in gingen gooien.
Ja.
En hij zette nog twee trappen zette die aan en toen schudde hij zijn hoofd.
Ja.
Je hoorde hem denken, Nairo.
Bedoel het op die laatste beklimming?
Nee, niet op die laatste.
Nee, juist die eerste.
Het eerste of tweede.
Oh ja, toen hij Wout van Aert voorbij zag komen. Ja. Toen dacht hij, ja, als jij mee gaat doen.
Ja, dan
ja maar daarvan dacht op. Ik dus. Toen, want ik zag dat hij eigenlijk niet meesprint. En toen dacht ik, ja, dit vind ik eigenlijk best wel slim. Want van deze drie gasten ga je het niet winnen. Dan hang je er een beetje. Dan verspil je heel veel energie. Terwijl later in de rit zijn meer punten te behalen. Bijvoorbeeld op die souvenir Henri Desgrange, zeg maar. Ja. Dus ga daar dan voor, zeg maar. Dat deed hij volgens mij heel erg goed.
Zeker, deed hij ook goed.
Maar dat is toch.
En Valira.
Is Quintana nou goed? Nee. Of is hij niet goed?
Hij is niet goed.
Maar hij rijdt nog steeds wel vooraan. En iedere keer denk je wel, nou, hij komt er doorheen. Of dit lukt. Het lukt hem nu in één keer wel. Of het is echt toch gewoon
hetzelfde als vorig jaar. Ik bedoel, ik zie hem nog wel weer een etappe winnen, hoor. Het zou best kunnen.
Ja,
daarvoor moet je 200 kilometer achter elkaar goed zijn. En hij is telkens maar een kilometer of vijf is hij wereldklasse. En dan is het weer gewoon een middelmatige renner.
Ja, maar nu is ook gewoon de bolletjestrui is weer een hele eigen wereld. Een hele eigen belevingswereld met heel eigen belangen. Want ik had het gevoel bij die laatste call. De Bijksalies. Die begon echt heel erg moeilijk en stel. Hè? Zoals ik had het gevoel dat hij gewoon dacht, weet je wat, ik ga ervoor. Dood of de gladiolen, ik spring weg. Maar die was zo moeilijk in het begin. Zo stel en zoveel kromme weggetjes.
Ja.
Dat hij gelijk dacht, nee, dit gaat niet gebeuren. En toen moest hij even herstellen. Toen kwam dat groepje dus voorbij. Kon hij niet aanhaken bij dat groepje.
Ja.
En toen heeft hij zijn krachten hervonden. En toen dacht hij, nou, dan ga ik het toch weer proberen. Kijken of ik bij kan blijven.
Ja.
Dus dit is wat er denk ik gebeurde. Hij is natuurlijk gewoon 5 wedstrijden aan het rijden. Tijdens zo'n koers als vandaag. Ja, om al die punten van die bolletjes trui. En dan denk je, nou, misschien kan ik ook nog voor de etappe gaan. Nee, oeps, lukt toch niet.
Grijze trui.
Grijze trui sowieso.
Ja. Zeker.
Ja. Ja. En toen kwam Sepp Kuss.
Ja, en Valverde. Ja. Dat vond ik een legendarisch duo. Dacht ik echt. Dat vind ik echt fantastisch om naar te kijken. Als Kuss en Valverde samen rijden.
Ja, wat grappig, Kuss woont ook in dit gebied.
Ja.
En hij vindt dit een takkenklim.
Dan kunnen we beter zo snel mogelijk oprijden.
Hij zei van ja, het ziet er niet zo. Als je gewoon kijkt naar het gemiddelde, dan ziet het er niet zo uit. Maar het zijn heel veel. Het is heel erg hollen en stilzaam met plateautjes die dan weer heel vlak zijn en dan ineens weer steile stuk. En hij zei ja. Hij vindt het zo'n zure klim dat hij hem op training ook heel vaak links laat liggen.
Dus
hij gewoon expres niet gaat doen.
Oh ja.
En dat snap ik wel, maar je zag het ook wel een beetje. Dat het echt, dat hij, dit was inderdaad, sommige klimmen die lopen gewoon, zeg maar. Die worden dan geleidelijk steiler of wat dan ook. Maar dit leek me ook, ik zag om naar te kijken weer er al moe van.
Het was echt een gedoetje, was het.
Echt een gedoetje van een klim, ja.
Goh, ik werd er moe van, hè.
Ja. Kusti sprong weg.
Ja.
Valverde leek even aan te sluiten, maar die plafonneerde echt. Die kon niet meer met de tempo van Kuss mee. En toen hebben ze de rest van de etappe 20 seconden van elkaar gereden. Vond ik ook wel. Dat was nog net, weet je wel. Je rijdt dan net niet in beeld bij elkaar.
Ja. Kuss zou dan, want ik vond hem in de eerste week van de Tour echt een paar keer dat ik echt dacht, je valt echt een beetje door de mand nu. Echt net niet goed genoeg, allemaal. Verbazen me wel, maar achteraf denk ik dat is dan misschien dan juist dus te verklaren door het feit dat hij dus heel slecht is in dat soort weeromstandigheden.
Ja, dat zou kunnen.
Goed in dit soort hitte.
Kuss is een beetje, die komt bij mij inmiddels in het laadje Kwiatkowski en Lutsenko.
Mm-hmm.
Gewoon, je kan er alleen op spelen als je voorkennis hebt.
Ja.
Dus het volledig onduidelijk wanneer hij nou goed is. Nou, hij ziet er ook altijd uit alsof hij gewoon gaat wandelen in het park. Dan pompelt hij lekker naar boven.
Ja.
En 2 minuten later dan lost hij en dan zie je hem ook niet meer terug.
Nou, maar zou het niet zo zijn dat Jumbo voor deze Tour in principe de standaard Ineos-strategie in het hoofd had? Waar ze altijd Wout Poels bewaarden voor de derde week. Dat zij dachten, we gaan Kuss bewaren voor de derde week.
Ja,
volgens mij was de bedoeling, ik heb ergens iets gelezen of gehoord over dat hij in de derde week goed zou moeten zijn.
Dit klinkt als een heel betrouwbare bron.
Er was een rochelende man onder een brug met een regenjas aan. Die aan mij vertelde dat Kuss goed zou zijn in de derde week.
Ja.
Maar,
Dione de Graaf.
Misschien gaan we hem nogal meer in beeld zien komende week. Nou, als dat de strategie is geweest.
Let's hope.
Ja, maar dat lijkt me wel. Want
het is wel een genot om naar te kijken.
Ja, en het feit dat je zo'n etappe kunt winnen geeft al aan dat je echt goed bent.
Ja.
En dat goede is niet, zeg maar, was vorige week niet. Dus dat is de kans is extra groot dat het volgende week wel is. Dus ik ga ervan uit dat Seppi nog wel, dat we die nog wel terug gaan zien.
Een stukje kansberekening hier, hoor. Mooi om te zien.
Ja, maar dat is toch hoe vorm werkt. Die is dan weer niet in één keer weg, zeg maar.
Of de tijd die hij vandaag gewonnen heeft, verliest hij
Morgen weer. In het zwembad.
Perfect. Ja. Gaat hij morgen waarschijnlijk een paar uurtjes tennissen, net als Frère.
Ja, maar wat ik wel mooi vond, is Valverde staat natuurlijk ook wel bekend als iemand die goed kan dalen, die dat gebied ook goed kent. Ik had wel verwacht, want hij had geloof ik 19 of 20 seconden op de top. Van de laatste berg. Ik had eigenlijk gedacht van Valverde gaat hier nog wel naartoe rijden.
Ja, ik dacht. Ook. Ja, en Nibali natuurlijk.
Ja, die was helemaal...
Die had 2-3 minuutjes of zo. Ik denk, nou, dat makkelijk.
Kon nog wel goed.
Nee, klopt. Ja. Ik vond het ook opvallend.
Ja, want in plaats van dat hij... Want het leek eventjes... De eerste kilometer reed er een paar seconden af. Dan denk ik, nou, dit gaat de goede kant op. En vervolgens was het klaar. En toen liep hij ook steeds verder uit. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment... Als je merkt, als Valverde, ik kom niet meer dichterbij... Dat je dan denkt, ja, dan ga ik ook niet meer levensbedreigende risico's lopen. Ik heb wel 5 bloedjes van kinderen thuis.
Ja, oké, maar Valverde is al zo dicht bij de dood. Dat maakt hem toch niet meer uit. Magere Hein Loert.
Ja.
Nou, het was verbazingwekkend dat hij... Het was A, verbazingwekkend dat hij maar 20 seconden had, Koes, bovenop de top. Aangezien hij toch echt al op 5 kilometer van de top of zo was weggereden. Dus dat gat bleef best wel klein. Toen in de afdaling reed Koes verder weg van Valverde. Ja, en toen aan het einde ging hij natuurlijk even een beetje vieren. Waardoor dat gat weer wat kleiner werd.
Goh, jongens, hadden jullie ook dat op een gegeven moment... in de volle afdaling reed hij zo'n tunnel in. Heb je dat gezien? De regie zapte weg toen. Ja. Maar dat is heftig, lijkt me dat. Want dat was gewoon, je rijdt feitelijk zo'n zwart gat in. Hè?
Mm-hmm.
En normaal gesproken is dat al best wel scary. En moet die ogen gewoon altijd... Ik heb niet per se de beste ogen, maar ik ga ervan uit dat het bij mensen met gezonde ogen ook zo werkt. Namelijk dat je dan moet wennen aan overgang van licht en donker. Maar dat moet als je, laat staan, als je met 80 kilometer per uur een tunnel induikt. Dat moet dat toch heftig zijn? Om dan in één keer zo... Volgens mij zie je gewoon even niks. Maar niks zien met 80 kilometer per uur op een fietsje is wel echt pittig.
Verschrikkelijk.
Misschien helpt het dat hij daar kent en dat hij die tunnel... Dat ze dat dan al wel hebben verkend en al weten.
Ja, het was een paar dagen geleden was het nog met die grindstrook... waar ze ineens op een grindstrook reden.
Ja.
Ik bedoel, dit is
waar alleen DSM last van had, bedoel je?
Ja, en Tim de Klerk.
Tim de Klerk, ja.
Anyway, maar daarachter gebeurde ook nog het een en ander.
Ja.
Want het was te verwachten dat Carapaz zou aanvallen.
Mm-hmm.
Kwam niet helemaal uit de verf. Vingegaard viel aan. Lukte jammer genoeg net niet om Pogacar uit het wiel te rijden.
Had wel denk ik de meeste punch nog van alle renners die het probeerden.
Nou, want daarna kwam tot mijn grote verrassing en vreugde... een aanval van Rigoberto Urán.
Ja, achter mijn pillen.
Ja.
Het was een beetje... Cadel Evans, die was 37 of zo toen hij zijn eerste aanval plaatste... Ik had een beetje hetzelfde.
Er staat er ook zo'n memorial op die plek. Waar
Hier viel die aan. Ik had zo'n aha-erlevenis.
Het zag er wel oké uit. Het was ook wel gewoon zo van, dit doet hij vaker. Zo zag eruit.
Ja.
Terwijl we weten, dit doet hij niet vaak.
Nee, dat doet hij niet vaak.
Maar het was een serieuze aanval. Hij bedoelde hier iets mee.
Ja.
Maar wat?
Dit was een sein. Zo, voor...
Een slapende cel ergens om actief te worden.
Deze is voor de statistieken.
Ja, misschien was dat het.
Ja.
Ja, ik vind die slapende cel een logische tip. Zou je zien dat er allemaal aanslagen worden gepleegd?
Maar het was natuurlijk allemaal om Pogacar uit balans te brengen. Maar dat lukte niet echt, hè?
Zo, maar die is ook macho eigenlijk, hè, die gast.
Ja,
inmiddels... loopt ook echt cool te doen als ze dan proberen weg te rijden. Dan, net als Armstrong, weet je wel. Die ging ook elke keer zo op zijn dode akkertje naartoe rijden.
En inmiddels ook op de socials doet hij ook tof.
Ja?
Ja, van...
Als een Boeddha in de bus.
Ja, een Boeddha in de bus. En hij had toen Ineos weer de Ineos-tische tactiek hadden gedaan... dat ze gewoon maar op kop waren gaan rijden... had hij ook iets gepost van... Yo, thanks guys for bringing me home. Zoiets had hij gezegd, ja. Well, great ride, guys.
Dat vind ik nou wel weer grappig.
Ja, dat vond ik ook, zeker. Ja. Ik vind ook, als je de beste bent...
Ja.
En je steekt met kop... Ja, waarom niet? Ga gewoon lekker een beetje geiten, shinen... No. En af en toe een cakeje uit. Dus
er waren vandaag wel weer echt etterlijke close-ups... van het hoofd van Pogacar en de helm van Pogacar... waar die plukken haar weer uitstaken.
Ja, bij ons gaan
inmiddels zo grappig.
Geruchten dat hij dat dus met gel doet. Ja. Dus dat hij, voordat hij zijn helm op doet... doet hij zo een aantal plukken zo omhoog... en het valt dan zo precies zo.
Ik denk dat het een poging is om Alpecin te verleiden om over te stappen.
Ah, dat zou een goeie zijn. Ja. Ja.
Oh, zulk goed haar dat het uit mijn helm groeit.
Net als de blauwe swapfietsbandjes van Jumbo. Oh, is dit een guerrilla actie Van opzien.
Ja. Vet. Maar het lukte niet eigenlijk om. Er gebeurde eigenlijk van alles. Inderdaad, in de achtergrond. De een naar de ander ging demareren. Maar uiteindelijk kwam het erop neer dat Wout van Aert eigenlijk de hele groep naar de finish sleepte in de afdaling.
Ja.
En dus eigenlijk van de top 10 niet zo gek veel veranderde. Behalve dat Guillaume Martin van 2 naar 9 ging. Omdat hij een hele beroerde daler is, blijkt.
Ja, terug in je hok, gewoon.
Lutsenko moest ook even los, hè, op de laatste klim.
Ja, maar kwam er weer bij, toch?
Maar laten we wel, Lutsenko staat gewoon 8e, 7e.
Nee, wie? Lutsenko kwam er niet bij vandaag.
Nee, hij verliest iets, maar Lutsenko staat gewoon 7e in de Tour de France.
Ja.
Bij de tweede rustdag.
Ja.
Wie had dat aanzien komen?
Nee, ja.
Helemaal niemand, toch?
Goed,
in de Dauphiné, tweede. Maar ja, dan denk
die
je,
waanzinnige tijdrit.
Ja, zeker. Ja. Dus wat dat betreft zit er misschien ook nog wel wat in het vat.
Ja.
Maar
het is boven verwachting, absoluut.
Maar het is zo'n rare renner.
Ja.
Het koers van een week, dat wisten we wel. Maar hij heeft dit jaar bijvoorbeeld een heel slecht voorjaar gereden. Eigenlijk niet gezien.
Mm-hmm.
En nu staat hij gewoon 7e in de Tour.
Ja.
Jullie doen hem alsof het normaal is.
En wist je dat
maar hij doet het helemaal alleen, hè? Want zijn baas is ontslagen.
Ja.
Heb je gezien wie er volgend jaar naar Astana gaat? Over transfernieuws gesproken?
Ik hoop Vino Kurov.
Nibbles.
Ja, leuk. Ja. Nibbles.
Heeft daar natuurlijk al een succesperiode gehad.
Ja, hè? Met zijn favoriete Italiaanse coach, van wie ik nu de naam even niet.
De kwal van Messina bij Astana.
Ja, wel een mooie combi, toch? Ja, stond hem ook wel goed. Hoort.
Maar goed,
beter
even
dan het sigarettenpakje.
Even naar de uitslag van vandaag. Dus Kuus wint voor Valverde. Poels, prachtige sprint om de derde plek.
Ja.
Die ging even van 300 meter aan. En legde Izaguirre, Guerrero, Quintana, Gaudu en Daniel Martin erop.
Izaguirre vierde, joh. Echt een mooie dag voor de Soos vandaag.
Ja.
Echt een mooie dag voor de Soos.
Wat verdorie.
Genoten.
Ja.
Ja.
Maar dus in het algemeen klassement blijft.
Wel even speciale vermelding voor de nummer 9. Jongen.
Ja, ja. Zal ik hier zo'n romantisch muziekje onder zetten?
Frank Bonamour.
Tim kijkt ons aan.
Goed, het algemeen klassement wil hij natuurlijk.
Een klein beetje blosje op mijn wangen.
Mm-hmm.
Algemeen klassement. Het podium blijft volgens nog Pogacar, Uran en Vingegaard.
Ja. Oh. Nummers.
Wat? Oh, niet goed?
Nee, wel.
Oh, ik dacht
maar het gaat mij om de nummer 2 tot en met, nou ja, wat is het? 6, die staan binnen een minuut van elkaar.
Ja.
En daarna loopt het snel op. Maar ja, spannend.
Ze zijn ook extreem aan elkaar gewaagd, hè? Tot nu toe.
Ja,
je ziet gewoon dat ze eigenlijk geen van allen van elkaar weg kunnen rijden.
Nee.
Dus er gaat natuurlijk ongetwijfeld iemand een slechte dag hebben in de komende tijd. Of in de komende week. En misschien iemand een hele goede dag. Maar tot nu toe is het ook. Het is echt een hele mooie weerspiegeling van de krachtsverhoudingen.
Ja, zeker. Ja, Tim, jij was aan het opnoemen. Sorry. Ik ging daar.
Nou, ik hoop dat Kelderman nog een goede dag heeft in de derde week. Want hij heeft natuurlijk de derde week van de Giro was niet optimaal vorig jaar.
Ja.
Ja. Hij staat 6e momenteel op 6:16 van Poggi. Maar dus op iets minder dan een minuut op de nummer 2. Op Uran, 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 Uran.
Ja, maar de luxe, hè, van ons. Deze tour. De Nederlandse luxe die wij hebben. Het is wel ongelooflijk. Jumbo is gewoon goed, ondanks alles. Kelderman staat gewoon 6e.
Ja, maar dat zegt Mark Rutte toch al jaren. Nederland is gewoon een heel gaaf land.
Het is echt een waanzinnig. Nou, maar het is een waanzinnige tour voor ons, ja. Eigenlijk, al met al.
Ja,
en Kelderman staat gewoon nog steeds 6e. Kan gewoon podium gaan rijden. En eigenlijk hebben we het er niet heel veel over. En niet eens om hem te verzwijgen.
Nee, hij rijdt ook wel een beetje.
Ja, een beetje kleurloos.
Kleurloze tour.
Ja, hij hangt er gewoon aan, tot nu toe. Maar kijk,
dat niet iets kan nog komen?
Nee, precies, dat is het. Dat is natuurlijk de belofte van een vette derde week, denk ik. Daar moet hij ook, we hebben die tijdrit nog. Weet jullie trouwens wat tot nu toe Kelderman's beste prestatie in het klassement van de Tour is geweest?
Nou, daar vraag je me wat.
Is hij
wel eens gefinished?
Hij is wel even de top 10 gereden.
Twee keer uitgereden, de Tour.
Hij heeft toch nog nooit top 10 gereden?
2015 werd hij 79ste.
Ja.
2016 werd hij 32ste.
Oh, nou, top 10 of top 32.
Dat gaat wel lukken dan, denk ik.
Ja.
Ja,
de Tour en Wilco Kelderman was tot nu toe geen gelukkig huwelijk.
Nou, de groene trui verandert er weinig. Cavendish en Matthews zijn nog steeds bezig. De bolletjes trui is natuurlijk interessant. Maar die hebben we net al uitgebreid over gehad. Maar Poels heeft er meer.
Ja. Matthews overigens wel echt een goede zaak vandaag, volgens mij, hoor. Want kijk, de vraag is volgens mij... Cavendish ligt daar natuurlijk huizen, mijlenver voor in het groen. En de kans is natuurlijk aanwezig dat hij inderdaad nog etappes gaat winnen. Maar de kans is natuurlijk ook aanwezig dat hij ergens in de komende week een keer buiten tijd gaat.
Ja, het is, hij wordt ook best vaak wordt hij in beeld genomen.
Ja.
Omdat het denk ik gewoon echt wel erom gaat spannen, zo her en der. En het is wel mooi om te zien, hoor. Want Quickstep rijdt echt als een, als een bastion om hem heen.
Ja, zeker.
Dus dat is vet om te zien.
Maar hij is de Klerk kwijt nu?
Ja, dat is wel een... Is hij helemaal... Is de Klerk...
Ik weet niet of dat hij, hoe die hersteld is. Maar volgens mij is dat niet meer
niet meer de Klerk die het was.
Nee, die ga je niet meer op kop zien boren de komende tijd. Ja. Maar goed, dus het was heel belangrijk wie dan... Dus de tweede plek is het dan ook heel belangrijk. En Matthews en Philips en Colbrelli stonden redelijk dicht bij elkaar.
Ja.
Maar Matthews heeft de afgelopen dagen echt punten gesprokkeld.
Doet een flink zaakje. 207 punten en Jasper Philips 174. En Sonny Colbrelli 159.
En bij Matthews hoef je echt geen zorgen te maken dat hij buiten tijd gaat komen. Nee. Want die was dat er vandaag ook weer gewoon tussen.
Klopt.
Maar goed.
En wat betekent dit voor het vervolg van de Tour?
Ja.
Nou, in de bollentrui is het natuurlijk nog de derde hond in het kegelspel. Of misschien het vierde hond in het kegelspel. En dat is Poggi.
Mm-hmm.
Of ik bedoel de tong van Toledo.
Mm-hmm.
Er komt namelijk nog wat aan, jongens. En zo gaan we misschien ook langzaamaan naar... naar de komende dagen. Want er komen dus twee ritten aan met aankomst bergop. Op een buitencategorie. En daar zijn een hele hoop puntjes te verdienen.
Ja, dus Pogacar kan nog...
Die zou echt nog wel...
Gaan uithalen. Vorig jaar won hij hem ook in de slottijdrit.
Ja, dus misschien tegen wil en dank. Weet je wel, hij kan ook zeggen van nou, ik gun hem aan jou. Of ik, maar als hij... wordt gedwongen of als hij in de aanval moet... omdat dat nou eenmaal de beste verdediging is in zijn geval.
Ja, maar het is anders dan vorig jaar. Want nu moet hij verdedigen. En vorig jaar moest hij aanvallen. Dus dat is...
Omdat zijn ploeg toch best vaak onder druk wordt gezet. Niet heel boeiend verder, maar...
Nee, maar wel boeiend. Omdat ze al op het moment dat ze onder druk worden gezet... dan zijn ze ook bijna meteen weg.
Ja.
Iedere keer.
Ja, dus het zou me niet verbazen als hij ook qua eergevoel... denk ik ook nog wel een etappe wil winnen. En dan zijn op dinsdag,
mm-hmm.
of vooral woensdag en donderdag... zijn er een hoop punten te verdienen.
Ja, Willem, jij zit hier met een heel pak papieren. Daarop staat scenario Jumbo-Visma.
Ja, kijk, scenario, kijk, ik denk wel dat Vingegaard is de joker voor de derde week. Die kennen we natuurlijk sowieso het minst goed. Dus die kan er ook het hardst doorheen zakken, denk ik. Oeran, Kelderman, weet je, dat zijn... Het is gewoon ervaren rotten die wel weten hoe ze hun krachten moeten verdelen. Die gaan geen spectaculaire slechte dag beleven, denk ik. Tenzij ze ziek worden of wat dan ook. Maar je weet gewoon, weet je, dat zijn geharde renners. Van Vingegaard weet je eigenlijk nog niet zoveel. Behalve dat hij in bloedvorm steekt. En dat we hem al een keer Pogacar hebben zien uitdagen. Nou is de afstand tot Pogacar wel echt extreem. 5 minuten, een dik 5 minuten is echt wel... Dat is echt veel. Dan heb je niet zoveel aan dat hij er 1 keer doorheen zakt, maar toch. Ik vond wel, wat ik net al zei, UAE echt niet zo heel erg sterk. Iedere keer als ze een beetje onder druk komen... dan zakken ze er onmiddellijk doorheen. Dus dat zou een uitnodiging moeten zijn. Wat ik jammer vind is... Hebben jullie de weersberichten gekeken voor de Pyreneeën voor de komende week? Vandaag was eigenlijk de warmste dag... Dus het wordt weer bewolkter, kouder en het gaat weer regenen. Wat natuurlijk weer de klassieke omstandigheden zijn... waarin Tadej wel lekker fietst.
Ja.
Dus dat zijn allemaal geen goede voortekenen. Krijg je
een natte tong van.
Ja, precies. Ja. Een soort naaktslak is het. Die moet ook lekker vochtig weer hebben.
Ja, de naaktslak.
De naaktslak is natuurlijk de tong onder de dieren.
Ja.
Ja. Ja, en dit seizoen is het echt naaktslakseizoen. Dus dit is,
het is zo, ja. Naaktslak. Bij mij ook volle bak in de tuin.
Tong aan een vis denken. Misschien hebben ze al die tijd al aan een vis gedacht. Ja.
Nee, ik denk eerder gewoon aan mijn eigen tong.
En de naaktslak heeft ook twee van die stekeltjes. Die zo boven zijn helmpje uitsteken.
Ja! Nice.
De naaktslak uit Nune.
Toledo.
Uit Toledo. Maar we houden Toledo wel gewoon... Hij is daar tenslotte geboren.
Ja. Maar mijn conclusie was vooral... deze week hebben we natuurlijk... Vorig jaar hebben we Richard Plug en de Jumbo's een boekentip gedaan. Namelijk Antifragiel van Taleb. Wat eigenlijk ging over dat je de chaostheorie moet omarmen. Hè? Dus dat we zeiden van wat verkeerd ging... was dat ze eigenlijk stug vasthielden aan plan A... En eigenlijk niet in staat waren om daaromheen te denken. En wat mooi was dat we in een van die aankondigingsfilmpjes van Wout van Aert's contractverlenging zagen we in één keer Richard Plugge liggend op een hotelbed. Dat boek lag hij te lezen. Dus we mogen ervan uitgaan dat ze dit hebben verwerkt. En je ziet het ook. Want ik mag even. Ik wil echt Jumbo-Visma een heel groot compliment maken. Want wat zij hebben gedaan. Is natuurlijk, het Roglic viel eruit. Dat kan natuurlijk gebeuren. Je kunt pech hebben in zo'n ronde. En dat je plan A misgaat. Maar wat je ziet gebeuren bij heel veel ploegen waar plan A misgaat. Vorig jaar Jumbo-Visma, maar dit jaar Ineos, Movistar. Dat ze eigenlijk niet zo goed weten, wat dan? Wat moeten we nu doen?
Nee, maar dat weet Movistar van tevoren ook al niet.
Nee, precies. Maar Ineos wel, bijvoorbeeld. Ja. Maar wat Jumbo-Visma natuurlijk fantastisch heeft gedaan. Je had het over het van schouder wisselen van het geweer. Is zij hebben zich echt razendsnel aangepast.
Ja.
Dus ik vond het vandaag getuigen van ballen om Teunissen in zijn eentje bij Vingegaard te laten, bijvoorbeeld. Dat was al een offensieve move in plaats van we proberen te beschermen wat we hebben. Ik vind het heel tof dat ze gewoon bij Vingegaard durven zeggen. We zien het wel.
Ja.
Het zal. Ondertussen hebben ze de twee mooiste etappes. Mont Ventoux en de koninginnenrit. Of de alternatieve koninginnenrit. Staan op hun palmares. Ze hebben dus nog steeds een podiumkans met een jong talent. Wat super vet is. Dat is echt heel erg leuk. Weet je wel? Dat is gewoon een nieuwe star in het fietsen. Dus dat is zelfs in een tour waarin dus die bedoeld was als soort redemption voor vorig jaar. Dat is niet gelukt. Dat moet eigenlijk een enorme dreun geweest zijn voor Jumbo-Visma. Slagen ze erin, volgens mij, om deze tour met een heel positief gevoel te eindigen. Als hij nu zou stoppen, dan zou ik zeggen, ja, jammer dat het met Roglic niet gelukt is. Want dat was natuurlijk uiteindelijk ons doel. Maar we kunnen niet anders dan heel erg blij zijn met hoe het gegaan is. Want we hebben reclame gemaakt voor het fietsen.
Ja, en ik denk dat ze bij Ineos toch wel met zekere jaloezie kijken naar wat er bij de Jumbo's gebeurt.
Ja, want die zit er nog steeds met een. Mijn mind blows bij de gedachte aan Richie Porte. Die hier als een soort. Die vorig jaar werd die derde in de Tour. Ik bedoel, je kunt heel veel zeggen over Porte en de kansen op etappe 9 en dat soort dingen allemaal. Maar ik vind echt stuitend dat Richie Porte hier rondrijdt als een soort.
Fietsvakantie.
Ja, maar ook die wordt even op kop gezet om eventjes wat tempo te maken. En dan ga ik weer. Dan heb ik weer. Dit is Richie Porte, hè?
Op berg 2 van de 5.
Maar dit is, ik vind überhaupt, als je vorig jaar podium hebt gereden, moet je terugkomen om te schitteren. Weet je wat? Dan hoor je bij de.
Ja, met zijn reactie was vorig jaar gewoon veelzeggend. Hij was zo zielsgelukkig dat het was gelukt.
Ja.
En hij ging nu naar Ineos om te knechten.
Ja,
hetzelfde geldt natuurlijk voor Hart.
Nee, maar dit is wat natuurlijk hier interessant aan is. Is wat jij ook zegt, Willem, is dat Jumbo lukt het om verschillende kaarten te spelen.
Ja.
En doet dat succesvol. En Ineos lukt dat volgens nog niet. Dus dat is natuurlijk dat is fantastisch.
Ja, blijven nadenken over hoe kunnen we hier toch nog alles uithalen wat mogelijk is.
Ja,
ze zijn nog met z'n vijven, hè? En ik zie ze vaker in beeld dan driekwart van de andere ploegen.
Maar ja. Ik hoor jou zeggen, we hebben een nieuw boek nodig.
Precies. Dat is punt 2. Heel goed.
Ja, dus theoretisch kader voorheen was antifragiliteit van Taleb.
Ja, en daar hebben we dus deze tour aan te danken eigenlijk.
Ja, precies.
Aan die boekentip.
Maar hoe gaan we dan, wat is je nieuwe boekentip?
Nou, die heb ik dus eigenlijk niet. Dus ik ging ik kan wel allerlei literaire werken noemen waarvan ik het leuk zou vinden als Richard Plugge die ook tot zich zou nemen.
Doe er eens één.
Nooit meer slapen, Wave Herman. Prachtig.
Hartstikke leuk. Ja, Harry Potter and the Sorcerer's Stone.
Ja, die wil ik hem echt met plezier. Nou, er staan hier ook heel veel boeken die we zo kunnen sturen. Nee, maar ik dacht, kijk, wat we. Dus, we hebben hier aan bij, want er waren ook heel veel, kregen heel veel bijval van luisteraars. Ook Taleb-kenners, Taleb-versteers die ons gingen uitleggen dat het nog beter paste bij het wielrennen dan we eigenlijk dachten. Omdat wielrennen natuurlijk eigenlijk per definitie chaos is waar je mee.
Taleb eigenlijk zelf wat van ze laten horen? Of was hij daar weer te beroerd voor?
Ik denk dat hij daar echt, zo diep is het wel hoor.
Ja.
Een beetje naast zijn schoenen.
Ja, hotin.
Maar tip ons dus. Een boek.
Precies.
Waarmee we de derde week in.
We moeten het theoretisch kader voor Jumbo-Visma verder uitbreiden. En niet eens zozeer voor de derde week. Want dat is die, bedoel, we hebben een rustdag morgen. Maar ik ga ervan uit dat je dan niet een heel boek kunt lezen. En je tactiek kunt aanpassen. Maar het gaat natuurlijk om, hoe kunnen we van Jumbo-Visma een nog betere ploeg maken. Die nog beter in staat is om te gaan met alle type omstandigheden die er bestaan.
Ja.
En dat zijn heel veel.
Ja, mooi. Ja. Nou, goed, dat kan. Dus tip ons een boek.
En we hebben er zelfs een prijsje voor.
Ja, we hebben hier een prijs op tafel liggen. Sterker nog, Ja, we hebben het monopoliespel, het wieler monopoliespel hebben we op tafel liggen, wat we opgestuurd kregen.
Monopoly Koers.
Van Squadra Sports Management. Mm-hmm. Echt heel erg leuk. Die mailde ons en die zeiden, we hebben een wieler monopoly op de markt gebracht. Quentin Stessels mailde ons daarover.
Oh ja?
Die zei, ik ben fan van de podcast. Wij zijn trots op dit spel. We sturen jullie een paar op.
1 en 1 is 2.
Ja.
Dus wij kunnen dat verloten aan degene die ons de beste tip geeft voor een boek wat ze bij Jumbo-Visma op moeten nemen in theoretisch kader.
Zeker. Zullen wij het ook lezen?
Een tipje.
Heb jij er een?
Ja, zeker.
Iets Russisch?
Wacht, ik wil nog even tot slot zeggen van een monopoliespel.
Ja.
Dat er alle straten zijn dus beroemde wielerlocaties.
Ja, van Vlaanderen en Roubaix, toch?
Wat is de Kalverstraat?
De muur van Gerardsbergen. Ja. En die andere Leidseplein is...
Weet je, de Belgische, zou dat dan de Keizerlei zijn in Antwerpen? Ja, nee, zoiets, hoor, waarschijnlijk.
De andere is Leidseplein. Wat bij ons Leidseplein is hier Velodrome de Roubaix.
Ah, mooi.
Ja. Leuk, hè?
Top.
Ja, ik zat qua boeken natuurlijk, dan denk je gelijk aan de ontdekking van Urk. Aangezien...
Ontdekking van Urk?
Ja, over Urk.
Ja, dat dacht ik al. Door.
Ja. En over een ontdekking.
De titel leek al weg te geven.
Nou ja, ze hebben natuurlijk Vingegaard bij de visafslag gepakken gehad.
Yes.
Ja. En je zou zeggen dat Marijn Zeeman hier ook wel de weg weet. Uh-huh. Dus dit is meer een puur praktische tip. Hè? Ja. Want ze hebben natuurlijk gewoon...
Maar hier weet ze al heel veel van, dus.
Ja, maar de echte talentjes kan je er nog wel bij de visafslag uit vissen.
Hadden jullie het filmpje gezien van Vingegaard daadwerkelijk op de visafslag?
Nee, die heb ik niet gezien. Was genieten?
Schitterend. Ja. Ik zal hem in de show notes zetten.
Zet hem in de socials. Ja. Ja, leuk.
Precies wat je erbij voorstelt eigenlijk. Vingegaard op een visafslag.
De titel dekt de lading. Een beetje zoals de ontdekking van Urk.
Zeker. Ja. Maar mail even naar groetjes@roodlantaarnpodcast.nl. Je beste boekentip. Het mag ook een documentaire zijn eventueel. Alles popcultureels is prima. Maar een boek heeft wel onze voorkeur.
We zijn echt lezers, hè?
Ja, we zijn echt lezers. En dan maak je kans dus op Monopoly Koers. Hartstikke mooi.
Ja, ik zal Monopoly spel ook even op de site zetten. Dan kun je naar kijken. Ik had altijd Table Tour. Dat was ook een heel leuk wielerbordspel. Kennen jullie dat?
Nee.
Ik zal het een keer meenemen. Misschien. Ja, nee. Ik ben wel benieuwd of andere mensen dit spel. Ik heb nog nooit iemand anders gehoord die dit speelt.
Maar ik ken alleen uit de helaasheid der dingen.
Ja.
Met die biertjes en die shotjes die ze dan gingen...
Ja, dan moest je dus steeds sterkere drank. Als je dan een bergetappe was sterke drank. En een vlakke etappe was...
Dat is gewoon biertjes. Ja. En als heuveletappes was wijntjes. Maar dan als je voor die bergtrui wil gaan... dan moest je echt een paar jekertjes... Ja, heerlijk.
Het ging gewoon op de percentages eigenlijk.
Ja,
dat gaat. Moest je mee drinken. Goed, laten we even naar de voorspelboekhouden gaan, jongens. Dit was wederom drama.
Ja, in onze
tragedie eigenlijk meer.
Ja, Grieks.
Jongens, ik heb iets voor je meegenomen.
Echt? Wat leuk.
De Danny van Poppel trofee.
Ja, minder leuk.
Want je was wederom een dag te vroeg met je voorspelling.
Ik was rijkelijk vroeg, ja. Het tijdperk had ik voorspeld.
Ja.
En dus ik zag hem gisteren winnen. En dat was
voelde je erbij al hangen?
Bitterzoet. Bitterzoet. Ja.
62ste vandaag. Had een snipperdagje genomen.
Snippertje.
Knijterharde kopijn had hij. Een bonkende hoofd.
Ja, en een versnellingsapparaat dat het weer eens niet deed.
Ja. Fucking SRAM. De fucking SRAM stond er weer goed op, ja.
Ja, inderdaad.
Ja. Vooral omdat hij gisteren... iedere keer moet ik eraan denken. Want gisteren was hij ook demonstratief zijn fiets aan het prijzen... dat hij het zo goed had gedaan. Ja. Overduidelijk zit daar een soort schuldgevoel van... Dat hij destijds zoveel slechte reclame heeft gemaakt voor Delphi. Voor die fiets. En nu daar deed hij het weer niet. Ja. Dat is echt zo...
Mooi. Hij was met een koffiemolentje op het vlak. Met een gigantisch beentempo. Dat Michel eens dat zegt... Ja, het ziet er ineens wel soepel uit.
Ja. Goed. Tim, Anthony Perez was ook niet op de afspraak vandaag.
Nee, was
gisteren wel.
120ste was.
Gisteren zat hij erbij.
Ja,
ook bij een beetje Danny van Poppel.
Ook een beetje Danny van Poppel.
Jullie hadden mij tweede bij de Danny van Poppel. Dat is wel echt heel scare.
Ja, en jullie hadden mij natuurlijk in de Kruiswijk trap geloodst. Dus die werd 35ste.
Ja, wij zeiden dat het wel heel erg dapper was om Kruiswijk te voorspellen.
Wie had je anders voorspeld?
Ja, dat ben ik vergeten.
Was dat niet Hobbelpaard?
Ja, dat was
dus Hobbeltje. Die werd 8ste vandaag.
Ja, het allebei. Ik had in ieder geval niet.
En wie van onze luisteraars had
niet Sepkus? Ja, wederom niemand.
Niemand?
Het is een soort collectieve vormcrisis waarin wij verkeren.
Ja.
Met Team Rode Lantaarn. Wat jammer is. Maar dus we moeten volgende koers zullen we. Sowieso tip om niet te voorspellen wat iedereen voorspelt. Dus je kunt gewoon op vriendvandeshow.nl/de Rode Lantaarn kijken wat andere mensen hebben voorspeld. Tip, neem iemand anders. Dat is prettig dat we niet 100 keer Pogacar hebben, zeg maar. Want dan is de kans sowieso natuurlijk heel klein dat je de voorspelbokaal wint. Maar ja, we moeten echt even... We hebben een opkikkertje nodig met z'n allen.
Ja.
Gaat niet zo goed.
is goed dat je overigens ook de luisteraars af en toe bestraffend.
Overigens heb ik wel €82 in de Toto gewonnen met Bauke Mollema gisteren.
Oh?
Ja.
Zaken gaan goed.
Zaken lekker. Gaan goed.
Ja. En dan geen natje meenemen.
Nee, dat had ik best kunnen doen. Maar ja, daar gaat mijn hele... Gaat mijn hele
lekker week. Gezellig, maar alleen voor jezelf.
Ja. Ik heb een worstenbroodjesautomaat voor jullie meegenomen.
Ik dacht al, wat doet het enorme ding erin?
Typisch Brabant gesproken. Ja. Niemand goed. En vorige week had ook al niemand het goed. Naar dienstgoedjes van niemand gaan we nu maar even luisteren.
Dat nou serieus echt helemaal niemand... dat aan had zien komen. Wout van Aert wint op de Van Tour. Ja, sorry, maar dat leek me nogal logisch. Dus ik ben heel erg blij dat ik de groeten mag doen. En mijn groeten gaan naar Ralphie Maltipools. Dat is echt mijn lievelingshond. Dat is echt een waanzinnige hond die ook af en toe de bollentrui draagt en zo. En natuurlijk ook aan Opie en Omi. Maar dat spreekt voor zich. Jongens, heb nog een hele goede laatste week. Hou vol. Doei.
Nou,
leuk hè?
Jone, groetjes terug. Warme groetjes terug.
Opie en Omi de Graaf krijgen daar zomaar even een shout-out.
Ja.
Dat doet ze niet bij de avondetap hoor.
Nee, te weinig.
Vind
te
ik
weinig.
Ook.
Ja.
Heel leuk. Dankjewel Dione. Zeker. Jij ook een fijne laatste week. Ja. Fijn is dat het EK erop zit na vanavond.
Ja.
Dus dat het lekker gewoon weer op christelijke tijden kan worden uitgezonden. Die hele
en
avond.
Langer. Ik ja. wil graag
langer.
Langer
meer.
Ja.
Meer en langer. Ja. Ja. Goed idee.
En minder Theo Jansen.
Ja. Ik vond hem best oké gisteren eigenlijk.
Ja, maar voor best oké doe ik het niet mee, Jonne.
Nee?
Nee, best oké is. Nee.
Hallo, zie je niet wat we hier aan het doen zijn?
Ja, precies.
Het is best oké, toch?
Goed. Ja, het is best oké.
Ik vind het beter dan Danny Nelis.
We moeten voor volgende week, voor woensdag, weer iets anders verzinnen. Maar ik zal weer in mijn rijke telefoongids gaan zoeken naar iemand die ons de groetjes wil doen.
Ik ben heel benieuwd. Vol verwachting klopt mijn hart.
Ja, ik zag dat de neutrale kijkers hier Arno Vermeulen hadden zitten. De witte Chinees.
Hier waar ik zit, zat Arno Vermeulen.
Ja, jongen. Dus misschien kunnen we die bereid vinden.
Ja, om groetjes te doen.
Dat hij waarschijnlijk de groetjes aan AZ.
Nu in ons extended network, de witte Chinees.
Verschrikkelijk.
Goed. De vooruitblik op de komende dagen. In de Pyreneeën wordt het dus kouder en natter. Morgen is rustig, dus dan hebben de renners er hopelijk weinig last van. Tenzij ze gaan trainen, want dat doen ze ook nog wel eens op de rustdag.
Ja, en ik ben ook wel eens in de Pyreneeën geweest. Dat is, elke 10 minuten is het anders.
Ah ja.
Dus no worries. Dinsdag gaan we klimmen en dalen de hele dag op en af. Niet al te luipe bergen, maar daarom wel extra leuk voor snode plannen.
Mm-hmm. Echt zo'n Mohorits etappe, hè?
Ja, hoewel die vandaag niet goed was. Ja, ik zou zeggen, maar dat zeg ik eigenlijk elke dag, Cobrelli gewoon. woensdag, echt een klassieke bergetappe. Dus een vlakke aanloop met daarna drie bergen. Eerste categorie en dan categorie. En donderdag is ons voorspelbokaal ook, hè? Toch?
Ja.
Wederom een vlakke aanloop met dit keer twee bergen van categorie. De sterkste man wint hier, dat lijkt me duidelijk. Maar wie zal het zijn? Ja, volgens de mooie mail van Frans de Vries is dit zelfs de koninginrit.
En wat was zijn argumentatie daarbij?
Nou, dat er op de naar Luzardiden, dat daar best wel vaak tours beslist zijn en gekke dingen zijn gebeurd.
Mm.
En op de Tourmalet. Dus, we gaan eerst de Tourmalet op en daarna de Luzardiden. En daar zijn toch al wel heel veel historische battles.
Ja, en het stuk van Po, daar start hij.
Ja, ook.
Luzardiden zijn allebei wel echt klassieke tourplaatsen. Dus ja, dat is wel waar.
En ja, het maar is ook gewoon zo met...
Ik bedoel, het zijn twee legendarische bergen, maar om echt koninginrit te mogen zijn, had hij er misschien nog in ieder geval nog één HC'tje bij moeten hebben. Toch?
Drie berg van de categorie?
Waarom niet? Of een eerste categorietje.
Maar want wat is nu dan de koninginrit volgens jou?
Nou, de Mont Ventoux of vandaag Andorra. Dat waren de twee kandidaten voor de titel koninginrit.
Die niet per se
nou, die
heel
van
veel.
Toe, twee keer over de Ventoux, hallo.
Ja, maar één keer via de makkelijke
ja,
kant en één keer via de iets
maar we weten niet of dat
kant,
dit de makkelijke kant van de Tourmalet is, hè?
Huh?
Het ziet eruit als de makkelijke kant van de Tourmalet.
Ja, op dit plaatje ziet het er heel makkelijk uit. Het is gewoon een kwestie van omhoog. Geen bochten ook.
Het is
geen bochten.
3 centimeter klimmen.
Ja, dit is helemaal niks, joh. Gewoon recht omhoog en recht naar beneden en recht omhoog. Ja, je bent er.
Kan in mijn gevoel voor verhoudingen liggen. Goed, wat jongens, jullie voorspellingen voor vandaag?
Ja, het kan maar één iemand zijn wat mij betreft. Na vandaag, ik heb het gezien.
Achiel, mijn pillen. Ik pak ze er vast even bij.
Dit is einvoelen und verstehen. Je ziet een Copernicaanse wending in het peloton.
Ja. Duran Duran?
Dit wordt Duran Duran. Rigoberto Uran Uran Uran.
Nice.
He's so good. You
met
gotta name him twice.
Splijtende demarrage. Niemand kan in zijn wiel blijven.
Spannend. En jij, Jonne?
Ja, over splijtende demarrage gesproken. En muzikale ondersteuning. Alejandro, Alejandro. Sowieso kregen we een aantal, hebben we nog niet genoemd. Maar gaan we misschien nog wel bij elkaar zoeken.
Een muzikale special.
Een paar muzikale inzendingen. En iemand die wou het graag bundelen onder de titel Niba-liedjes. Vond ik leuk. Sympathiek.
Vooruit.
En jij, Willem? Je hebt een hele hoop namen weer opgeschreven, zie ik.
Ja, maar...
Is het één naam of is het weer...
Ja,
ik
werd natuurlijk getriggerd door Dione een beetje. En door de etappe van vandaag. Waarin, en de sprint om de derde plaats. Waarvan ik dacht, wow, als je dit na deze etappe nog zo'n sprint uit de benen kan persen. En je staat bekend om je derde week. Dan wil ik het nog wel even zien. Dus ik ga voor Wouter Lambertus Martinez Henriques Poels. Beter bekend als baasje van Ralfie.
Nou, als ik dan aan Martinez en Lambertus... Kijk, dan denk ik ook gelijk aan Maurits Lammertink, die erg blij was met onze kaartjes.
Ja, was leuk.
En ook goed nieuws. Hij is uit het ziekenhuis, geloof ik. Of ja. het gaat in ieder geval de goede
hij
kant
zat,
op.
Ik dus, zag hem in een krantenartikel ja. van de Stentor, geloof ja. ik. Op de bank zitten naast zijn vrouw.
Ja.
En vertellen over dat het toch wel heel heftig was geweest.
Ja,
dat
hij, echt.
Ook weer een beetje, dus wat hij ook vertelde. Hij was natuurlijk in training voor de Tour de France.
Ja.
Net buiten de selectie gevallen. Maar daardoor wel in topvorm. En een beetje vergelijkbaar met, denk ik, het ongeluk van Fabio Jakobsen. Is dat omdat je lijf dan in topvorm is, kun je ook zo'n schok kennelijk hanteren of handelen.
Ja.
Dat heeft hem natuurlijk enorm geholpen. Maar ja, voelde wel heel heftig. En ook als een lange weg om weer terug te komen op niveau.
Dat ook zeker. Maar hij hebt in ieder geval dat de kaartjes, er waren echt een hoop kaartjes binnengekomen, dat die in zeer goede aarde waren.
Kan nog steeds, toch? Op de roodlantaarn.omapost.nl.
Ja, via gewoon de Rode Lantaarnpodcast.nl staat een linkje. Maar ook via de Rode Lantaarn.omapost.nl.
En dat is dus precies wat Jonne zegt. Je moet het echt doen, want het wordt echt gewaardeerd.
Ja.
En het is heel fijn, denk ik, voor dat soort renners. Om dan ook als ze niet in het peloton zitten, om te weten dat er mensen zijn die daadwerkelijk wat interesseert of het goed met ze gaat of niet.
Maar we hadden het over de voorspelbokaal. En daar kan je ook zelf aan meedoen via de Rode Lantaarnpodcast.nl natuurlijk.
Ja.
De winnaar krijgt zoals altijd eeuwigdurend opscheprecht. En het recht om je opie en omie de goedjes te doen bij ons in uitzending.
Ja.
Dus ja, jongens, doe mee.
Zeker. U luisterde naar de Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers, gepresenteerd door uw favoriete collega-bankzitters Willem Dudok, Tim de Gier en mijzelf, Jons Riese. Veel dank aan onze sponsoren HEMA, de Nederlands Loterij, Auto.nl en fiets van de show Canyon.
Oh, ja. Daarover gesproken, Willem. Mm-hmm. Is hij er al?
Nee. Hij is er nog niet. Nee, dus de spanning loopt op.
Ja.
In huis Dudok.
Nou
ja. Maar dat komt goed. Ik zag wel wederom beelden van de wrapping van de fiets. Want het komt dus een soort folie overheen, zeg maar. Daar wordt niet overgespoten, maar gefolied. Maar dat ziet er uiteindelijk een beetje hetzelfde uit. Zelfs een extra beschermlaagje voor je fiets. Dat is heel fijn. Maar alleen dat proces is echt al heel tof. Ja. Dat is echt heel leuk om te zien.
Zouden die mensen bij Canyon zichzelf dan rapper noemen?
Ja, het is Rap My Bike, is een ander bedrijf dat het is. Maar ik denk dat die zichzelf zeker rappers noemen.
Ja, rappers. Vet. Ja. Heel vet.
Gangster rappers.
Voor de mensen die allemaal stoere dingen rapt.
Nee, maar voor de mensen die voor het eerst de Rode Lantaarn luisteren, zou kunnen, toch?
Ja, zeker.
Je kan dus een Rode Lantaarn fiets winnen door de winnaar op de Champs-Élysées in de Tour goed te voorspellen.
Kijk even naar ons logo, dan weet je dat het een super vet logo is. En daar hebben we dus een variant van die op de fiets zit.
Ja, en met dank aan fiets van de show Canyon. Echt een hele mooie fiets ter beschikking gesteld. En op de roodlantaarnpodcast.nl kan je inzending insturen. En je doet onze vrienden van Canyon een groot plezier door je dan ook in te schrijven voor de thans erg leuke nieuwsbrief van Canyon.
Ja. En mocht je nou, dit is dus voor alle luisteraars die voor het eerst luisteren, mocht je dat nou echt doen, dan moet je je kapot schamen.
Ja, stel je voor.
Zijn toch al 5 jaar bezig.
Dat je überhaupt pas hier nu bent.
Ja.
Mm-hmm. Het goede antwoord is Kees Bol trouwens voor de Champs-Élysées.
Ja, weet ik niet hoor. Cobrelli doet ook nog mee.
Ja,
ja.
Maar het is niet bergop, hè?
Ik denk Wout van Aert in de bolle trui.
Als het 13% was, zeg maar, de Champs-Élysées, dan had ik Cobrelli genoemd.
Ja, maar hij was laatst ook al een keertje 11e in de sprint. Mm. Ja, die zit er echt aan te komen, hoor, de jongen.
Het is Wout van Aert in de bolletjes trui.
Ik wou graag nog even onze vrienden van de show benoemen, jongens. If I may.
Ja, dat mag. Ja? Graag zelfs.
Willem Postman, Martijn Mutsaars, Buus Vaal, ja, die begreep ik niet helemaal. Gert Gijzen, Berend Ringeling, Wubbo de Koning, Feiko Haverman, Kirsten van Loo en Elke Ebbers.
En ook Rodi Godefrooy, Erik Dol, Rick Zwieringa, Jasper Persoon, Sander, Remco Smulders, Ron Tameres, Jeroen Germeraad, Jaap Braam en Matthijs van Oers.
Ook veel dank aan Mark Schep, Michelle Manders, Joris Oele, Jasper Hogenstraten, David Woudenberg, Saskia Goudsmit, Lucas Mevius, Tim Cox, Jonne van der Hoorn.
Ja, dat is toch leuk? Dat is, die is naar mij vernoemd.
Oh, dat is...
En die is ja, dat is een babytje.
Oh,
baby. Want die was toen vriend van de show geworden. Ja, leuk hè?
Oh ja, wat leuk. Ja. Jonne, shout-out.
Ja,
en Tom Jansen, ook veel dank.
Wil je aansluiten bij ons geliefde Rode Leger? Kijk dan even op de derodelantaarnpodcast.nl en trek die poeplap. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media en hetskoers.nl. Met veel dank aan onze redactie. Bastiaan Reaar, Maarten Visser, Leon Geuyen. Als mede notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Willem, hebben we nog nieuws?
Nou,
Is er misschien vogelnieuws? Dat kan natuurlijk ook.
Nou ja, dus er kwamen twee van mijn lievelingswerelden samen deze week.
Dat meen je.
Niet in Maden, in Loosdrecht. Maar de werelden van de brandweer en de werelden van het gevogelte. Pluimvee.
Wauw.
Er was namelijk een eendje gered. Een eendje. Vrijdagavond door de brandweer. Eentje? In een afwateringsbuis. In een afwateringsputje zat een... In zijn eentje zat een eendje.
Leuk.
Brandweerlieden schoten te hulp. Maar, wat gebeurt er? Huh? Ja. Niet iedereen kan het appreciëren. Het eendje schrok en kroop van de afwateringsput de afwateringsbuis in. Dat is de vraag. Wat zouden jullie dan doen?
Laten zitten. Hij bleef liever in zijn eentje.
Wij zitten even op een ander spoor.
Jullie zitten even op een ander spoor. Voorzichtig spoelde de brandweer de afwateringsbuis door met water. Waarna het eendje aan de andere kant van de weg weer tevoorschijn kwam. Dit vond ik echt een Inspector Gadget-achtige vondst.
Knap van de brandweer. Dat ze ook van die markt thuis zijn.
Zeker. En dus de brandweer slaagde dus vervolgens in om het diertje uit de put te halen. Hè? Mentaal.
Ja, die zijn echt om in gaan praten. Maar het komt goed. Het komt goed. Gewoon kwaken. Gewoon kwaken en zwemmen.
Kwestie van kwaken. Ja. Maar de moeder van het eendje, dat is wel tranentrekkend. Het was nergens te bekennen. En dus is het eendje door de brandweer overgedragen aan de dierenambulance.
Ah ja.
We zitten goed in de hulpdiensten.
En wat daarna mooi in Loosdrecht is, weet niemand.
Dat weet niemand. Wil je reageren
op
deze Rode Lantaarn? Dat kan. Je vindt ons op Twitter, de Gram. En mailen kan ook naar groetjes@derodelantaarnpodcast.nl. Wij zijn er aankomende donderdag weer. Want dan is die etappe naar Luz Ardiden.
Dus dan na drie echt spectaculaire ritten waarschijnlijk.
Ja, zeker.
En in de tussentijd natuurlijk, als jullie niet in het bos zitten... Dan kan er ook nog wel eens een noodpodcast gebeuren.
Een spoedcast.
Als er tenminste Nederlands succes te vieren valt.
Ik neem mijn microfoon mee ten alle tijden voor een eventuele spoedcast.
Helder. Jongens, a biento.
A biento.
A biento. I could be in the south of France. South France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.